Dus ja, ik vind het heel jammer.
Nee, maar over die verbinding... Kijk, ik heb dialogen gevoerd.
Mm-hmm.
Met mensen die aan beide kanten zitten.
Ja.
En wat ik probeer te doen is... wat ons bindt, gezamenlijk bindt, om dat vast te houden. Ja. Niet wat ons verdeelt, met wat ons bindt.
Hey, welkom bij de Bridge aan de Varen. Een podcast waar we proberen bruggen te slaan en iets te begrijpen van een wereld die steeds meer verdeeld lijkt te raken. Een wereld waarin oorlogen woeden, democratieën afbrokkelen en de macht zich steeds meer lijkt te verzamelen rond de allersterkste. In deze angstige en verwarrende tijden zoeken we iets van houvast en een beetje optimisme. Baba Tarawali is bij ons voor de tweede keer te gast. Hij is schrijver, journalist, filosoof en denker. We zullen het hebben over macht, moed, identiteit, verbondenheid en uiteraard over Ubuntu.
Is zelf een dorp ergens in Guinea, waar de hele dorpelingen toen in de tijd van de slavernij hebben een zelfmoord gepleegd.
Wow.
Want ze willen niet als slaven meegenomen worden.
Welkom bij de Bridge aan de Varen.
Welkom Baba, hoe gaat het met je?
Ja, gaat goed. Ja.
Ja?
Ja, lekker.
Ja.
Lekker weer.
Heerlijk.
We hebben de zon weer.
Ja. Ja, vandaag hebben we echt wel... We hebben een goede dag uitgekozen met z'n allen.
Ja.
En we hebben natuurlijk mijn co-host, mijn vriend... Raoul Pengel. Van wakker, Raoul.
Alassani Bo, alles goed. Ik ben graag benieuwd hoe je in jouw taal zou zeggen van... het gaat goed in Sierra Leone, maar het gaat met mij heel goed.
Ja.
Leuk om hier te zijn.
Ja.
Ik vind het altijd leuk om mee te doen aan een podcast. Ik vind het uitdagend. Dus Alassani Boom. Ja. Alassani Boom.
En deze wordt ook gefilmd door mijn bonuszoon Justin. Hij is achter de camera, we zien hem niet. Maar is er al. Je mag wel even wat roepen hoor. Hoe is het, Justin?
Brother.
Alassani Boom.
Sierra Leone was laatst een klein beetje in het nieuws door Bolle Jos Leidekkers. Dat de laat me het een beetje inleiden. De dochter van de president, die heeft een relatie blijkbaar met Bolle Jos. En Bolle Jos is een misdadiger.
Voortvluchtige crimineel.
Voortvluchtige crimineel, inderdaad. Hoe heb je dat beleefd zelf als...
Ja, als journalist heb ik niet echt de feiten.
Mm-mm.
Dat zijn privé omstandigheden. En over privé dingen, ja, je kan... Zij heeft nooit gezegd dat we hebben een relatie.
Mm-mm.
En ik heb nooit een film of wat gezien van een trouwerij of verloving. Dus ik kan weinig daarover zeggen.
Mm-hmm.
De enige wat ik kan zeggen is dat hij bevindt zich in de elite... in de vriendenkring ook van de president.
Ja, klopt, ja.
En daar behoort ook hoogwaarschijnlijk zijn dochter... die naast hem zat in de kerk.
Ja, ja.
Dat zijn de beelden die we kennen.
Ja, hij heeft zich in ieder geval wel kunnen inwerken... tot de hoogste kringen van het land.
Dat heeft hij heel goed gedaan.
Ja.
En dat doet criminelen.
Ja.
Die echt willen verdwijnen.
Ja. Jij bent een van de bekendste in Nederland van dat land. Dus je werd gelijk gevraagd. Ik zag ook dat je in de frontlinie langskwam. Had ik nog even bekeken. Ja, met Bram Vermeulen is dat zijn naam toch? De journalist Bram Vermeulen. Ja, en dan word je van alles gevraagd. Maar goed, ja, jij kent de feiten niet.
Nee, ik ken de feiten niet. Het enige wat ik kan zeggen over de aanwezigheid van Bolle Jos in Sierra Leone... is het feit dat er is een soort machtsstrijd tussen Sierra Leone en Nederland.
Oh, ja, daar was ik me niet van bewust.
Sierra Leone die denkt, ja, jullie kunnen niet wijzen aan ons wat wij moeten doen.
Mm-hmm. Ja.
Als wij iemand hebben hier die van jullie... Hè, jullie denken dat jullie burger is...
Mm-hmm.
moeten via de juiste juridische kant lopen. En niet gelijk zeggen... geef ons Bolle Jos en wij geven hem zonder enige juridisch... Hè?
Ja.
Je kan niet zomaar iemand aanleveren.
Nee,
en dus we hebben geen uitleveringsverdrag.
Geen uitleveringsverdrag.
Mm-mm.
Dus en je kan niet als de machtige Nederland zeggen tegen Sierra Leone, geef ons en wij doen dat gelijk.
Ja.
Ja.
Dat tijd is voorbij.
Juist.
In heel veel Afrikaanse landen heb je dat niet meer.
Ja, klopt. Ja, dat zou inderdaad mijn volgende vraag zijn, inderdaad. Want het geeft eigenlijk direct aan dat de machtsverhoudingen van toen, de koloniale machtsverhoudingen, zijn niet zo meer als in ieder geval, laten we zeggen, 50, 60 jaar terug.
Ja, klopt. Kijk, je ziet dat Nederland heeft geen ambassade meer. Ambassade in Sierra Leone.
Mm-mm.
Nederland heeft geen ontwikkelingshulp. Mm-mm. Biedt geen ontwikkelingshulp aan Sierra Leone.
Dus daar kunnen ze al helemaal niks zeggen.
Ja, dus de bilaterale, die hulp wordt vaak gebruikt om andere landen te onderdrukken. Mm-hmm. Je doet dit voor ons, anders geven wij jou geen geld.
Juist.
En als die ontbreekt, dus wat kan Nederland nu eisen van Sierra Leone?
Ja, ze hebben dus eigenlijk geen onderhandelingsmateriaal.
Nee, mm-hmm. Nee.
Ja.
Aan de ene kant is het heel mooi.
Ja.
Aan de andere kant is het ook jammer dat de verbindingen tussen de landen niet meer is.
Mm-hmm. Ja, ja. Ja, ja. Was hij er ooit wel dan?
Ja. Ik kan me voorstellen dat... Ik weet dat... Ik heb zelf voor een internationaal NGO gewerkt. Mm-hmm. En we hadden heel veel projecten ook in Sierra Leone vanuit Nederland. Mm-hmm. Dus Nederland was aanwezig. Mm-hmm. Ja? Deed ook veel hulp aan Sierra Leone. Mm-hmm. Maar nu niet meer.
Ja, man. Ja, dat is wel jammer inderdaad, ja.
Even een korte, we hadden het over, weet je wel, het sparren daarvoor. Zeggen dat elke tijd biedt nieuwe kansen. We hadden het over, ook in het huidige kabinet, we heel erg kort op ontwikkelingshulp. In hoeverre zou je dat ook als een kans zien voor Afrika?
Het is een kans omdat minder bemoeienis is. Dat de Afrikanen zelf nu hun eigen project, hun eigen ideeën kunnen verwezenlijken. Ja. Zonder iemand die zegt hoe je dat moet doen.
Ja.
Dat is de voordeel. En nadeel is dat is net als verslaving.
Ja.
Jaren zijn landen verslaafd aan hulp.
Ja. Ja.
En nu in één keer stopzetten betekent dat de landen moeten nu manieren gaan zoeken om dat in te vullen.
Ja.
En die periode zitten we.
Ja.
Ja. Want je kan niet zomaar af van een verslaving.
Nee, dat is waar.
Die landen moeten ook langzamerhand ook hun eigen manieren vinden.
Klopt.
En dat is de fase waar wij nu zitten.
Tegelijkertijd zie je dan dat er ook heel veel polarisatie is. Hè? Hoe denk je dat we die polarisatie kunnen ombuigen naar verbinding?
Ja, Bolaños is echt een voorbeeld van. Want Nederland dacht eerst, wij kunnen muren creëren om ons heen. Wij hebben de anderen niet nodig.
Mm-hmm. Ja.
En met dit soort Bolaños die nu in Sierra Leone zit, ineens denkt Nederland, we moeten toenadering zoeken in het land. Ik hoop dat dat als een soort besef bij de politici komt, dat je kan niet zomaar, de wereld is geen eiland.
Nee.
Ja, we zijn allemaal interconnected. Mm-hmm. Dus we hebben elkaar nodig.
Ja.
En Sierra Leone heeft ook iemand in Nederland die zij ook nodig hebben. En Sierra Leone vraagt aan Nederland en Nederland doet het niet.
Ja.
En nu in één keer is hun eigen burger in Sierra Leone en ze willen dat die burger wordt meteen ingeleverd.
Ja, zo werkt het niet. Mm-mm. Het is geen baas-knechtverhouding natuurlijk.
Nee, ze zullen dus eerst, volgens mij als ik je goed beluister, zullen eerst de banden op diplomatiek gebied eerst moeten gaan smeden.
Ja.
En dan zou eventueel een uitwisseling kunnen
Ja, en voor mij moet uitwisseling moet op onderwijs zijn en op uitwisseling van kennis.
Mm-hmm.
Ja. Want dat is de enige die de wereld ook sterk verbindt.
Mm-hmm.
Kennis. Ja.
Kennis.
Dus kennis maakt macht.
Kennis. Mm-hmm. Ja. Die moeten we gewoon proberen te blijven uitdelen. En ook, je ziet dat Afrika heeft de groei van de populatie is enorm. Dat is ook kansen voor Europa.
Ja.
Ja.
Maar Europa denkt alleen maar asielzoekers die komen hier. Wat ze niet over hebben, is de kennisarbeiders die uit de landen worden gesmokkeld. Of mensen gewoon ontvoerd uit de landen. Zo zou ik even gechargeerd kennisarbeiders die bijzonder kennis hebben, halen ze hier naartoe.
Ja.
Maar de rest denken ze allemaal zijn niet nodig.
Wat ik me wel eens heb laten vertellen, is dat vaak de mensen met het meeste geld en de mensen met de meeste kennis vluchten vaak het land uit. En de armsten blijven daar. Dus sowieso dus de mensen die hier zijn, dus zeg maar immigranten die hier zijn, zijn vaak wel de slimmere en de rijkere.
Ja. Nee, hoeft niet zo te zijn. Mm-hmm. Want wat gebeurt is dat de mensen met kennis daar, mm-hmm. vooral ook, die door geld of door goede banen worden ze hier gehaald. Mm-hmm. Of naar Amerika of wat dan ook. En de armste mensen die geen kans meer hebben, zoeken ook manier om weg te gaan uit die landen.
Ja.
Dus daar moeten we naar kijken hoe vanuit Nederland kunnen we zorgen dat wij de verbinding zoeken door met trade.
Ja.
Ja? Zaken doen.
Ja.
Kennis uitdelen.
Ja. Ja, bijvoorbeeld op landbouwgebied, op mijnbouw.
Ja, en ook water.
Ja. Ja, Nederland is heel sterk in water.
Ja.
Dus ja, dat watermanagement zou een hele goede kunnen zijn. Ja. Ja.
En ook eten.
Ja.
Want dat verbindt ook.
Ja, zeker weten. Een van de sterkste verbinders ter wereld. Ja. Liefde gaat door de maag, hè?
Precies, precies.
Ik wil je zeggen, er zit voor allebei voordelen aan een goede relatie.
Precies.
Mits je elkaar op gelijkwaardig niveau probeert te behandelen.
Gelijkwaardig. Ja. Dat is wat we nodig hebben. En mensen praten altijd over de Chinezen.
Mm-hmm.
Ja. Chinezen hebben niets. Zij werken met alle regeringen die aan de macht zijn.
Ja.
Of naar de oppositie komt, of wie dan ook. Ja. Voor hen maakt niet uit wie daar is.
Nee.
Ja? Zij werken gewoon met iemand die aan de macht is.
Yes.
Dus zij bemoeien zich niet met wie aan de macht moet komen.
Ja. Klopt.
En het Westen is bezig om hun eigen pionnen daar neer te zetten.
Ja. Klopt.
En daar moeten ze stoppen.
Ja.
Mm-hmm. Want de Chinezen hebben een manier. Kijk, zij werken met jou als leider. Dus als jij vandaag weggaat, iemand anders komt, ze werken ook met die persoon.
Ja. Ja.
En zij gaan niet zeggen, ja, ik wil dat jij blijft voor eeuwig.
Ja. Ja.
Zodat jij ons belangen kan blijven dienen.
Dat is de hypocrisie juist vaak. Hè? En dat is wel kritiek op de Chinezen, maar ik denk er ook hetzelfde over. Ik denk van ja, maar de Chinezen pretenderen niet perfect te zijn of pretentieus te zijn. Of ja, ons model is het beste model. Helemaal niet. En dat vind ik zo.
Ja, zij doen zaken. Ja.
That's it.
50-50.
That's it, ja.
En ze zitten ook op gelijkwaardigheid.
Ja.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Ja. Is echt zakelijk. En veel Afrikanen noemen de Chinezen gewoon onze neven.
Ja.
Omdat ze begrijpen ons beter.
Ja.
Ze weten dat de bedrijvigheid.
Ja.
Hè? Zij komen met kleine bedrijven. Dat je kan gewoon je eigen bedrijf in je tuin kan neerzetten.
Ja.
Ja.
Dat soort kennis uitwisselen.
Ja, ja, je ziet het in Suriname ook, hè?
Ja,
heel veel kleine Chinezen.
Ja.
En terwijl in het Westen, we hebben gewoon grote consumptiementaliteit. We hebben grote bedrijven nodig. En in die landen hebben ze kleine bedrijfjes nodig.
Mm-hmm.
Gewoon je eigen achtertuin, je eigen bedrijf hebben. Huh? Ja. Om jezelf te dienen in je omgeving. En niet veel winst.
Zien de Chinezen de Afrikanen ook als neven?
Ik denk van wel. Okay. Ik denk dat wij begrijpen elkaar op die manier van dichter bij jezelf blijven. En ik denk dat is wat.
Maar uiteindelijk is er voor hun ook gewin. Hè? De Chinees, laten we daar eerlijk over zijn. Het is gewoon een business-zakelijke transactie. Zonder dat eeuwige vingertje wijzen, wat bijvoorbeeld wat heel erg hypocriet is. Want we kunnen genoeg Afrikaanse leiders opnoemen die weliswaar goed begonnen, maar ook gesteund door het Westen. Maar vreselijke dictators waren van Mobutu tot, we kunnen nog een paar bedenken.
Laten we iets neerzetten. Kijk, we hebben een paar, 10 jaar geleden of 15 jaar geleden, het idee van freelance. Hè? We denken dat we dat hebben ontdekt. Maar freelance, hè? Heel Afrika is freelancers.
Ja.
En Chinezen zijn ook freelancers. Dus dat is de verbinding met de freelance mentaliteit. Hè? Want mensen lopen daar met 3 tandpasta, tandborstel om iets te verkopen, alleen om te gaan eten op die dag.
Ja, is freelance. Ja. Ze zijn in ieder geval zelfvoorzienend, niet in dienst van de ander.
Ja, niet in dienst van de ander. Ja. Zelfvoorziend en een klein beetje eten voor vandaag en niet oppoppen.
Ja.
Ja. Ja. Die mentaliteit die wij hier hebben.
Is wel een goed punt. En normaal gesproken wordt daarover op neergekeken. Maar ja, in ieder geval is hij of zij bezig in zijn eigen onderhoud te voorzien.
Ja
op dat moment.
Ja.
Ja, het is in ieder geval een business. Ja, een hostel zouden ze in Suriname
zeggen. Een hostel. We moeten hostelen.
In ieder geval, de toenadering van Sierra Leone en Nederland is nog nooit zo ver geweest. Als we kijken naar de huidige regering. Met de PVV als grootste partij en Faber aan het stuur als het gaat om immigratie. In die zin zie ik de toenadering moeilijk tot gang komen. Wat denk jij daar? Hoe denk jij daarover?
Je hebt oorzaak-gevolg.
Mm-hmm.
Ja, wij hebben ons politiek hier verhard.
Ja.
En we zien de ander als de vijand. Die mentaliteit gaat ons pijn doen.
Mm-hmm.
En dat betekent dat die landen ook kan reageren. En een reactie op wat hier is. Dat zijn ze ook, aan het voorbereiden. Dus het is ik denk dat langzamerhand komen ze achter dat wat zij proberen te doen, of de beeld die zij proberen Nederland te laten zien, is gewoon een beeld om kiezers te winnen.
Juist.
Ja,
ja.
Ja, inderdaad.
Uiteindelijk willen ze allemaal dat financieel goed gaat met Nederland. En ze gaan alles aan doen om te zorgen dat ook die landen die mee kunnen betalen of mee kunnen helpen, gaan ze gewoon zaken mee doen.
Ja, want anders krijg je ontevreden burgers in Nederland.
Ja. En zij willen gewoon laten zien, ja, we hebben in de verkiezingen dat en dat gezegd, we willen het uitvoeren.
Ja.
Maar stiekem, onder de radar, zoeken ze verbinding.
Ja.
Maar ook als je kijkt, ook al zou het zijn om praktische redenen, kijk maar naar de gigantische arbeidstekorten in Europa. Bevolkingsaantallen dalen. Dus Spanje is heel veel soepeler met de immigratiewetgeving omgegaan.
Precies, ja. Precies. Ja. En nu hebben ze heel veel kritiek op Spanje. Ja. Maar uiteindelijk gaan ze ook profiteren van wat Spanje aan het doen is.
Ja.
Veel mensen daar verblijfvergunning geven. Migranten die geen verblijfvergunning hebben. Geven zin. En uiteindelijk, zij worden ook Europeanen. Zij kunnen hier naar Nederland komen om ons te helpen in onze arbeid.
Juist. Ja. Gaan er veel Afrikanen naar Spanje?
Ja.
Dat je weet? Ja. Oké.
Ja, heel veel.
Ja.
Niet alleen Noord-Afrikanen, maar ook gewoon. Ja.
Wat vind je van de rol van religie in de politiek en hoe vormt dit een bedreiging voor de democratie?
Kijk, in Nederland hebben we niet zo erg als in Amerika.
Mm-mm.
Maar het speelt ook hier. Als we kijken naar onze grote politieke partij, de CDA, die de christelijke waarden moet promoten. Of moeten, hoe zeg ik dat? Dat ook in politiek wordt gepropageerd.
Ja.
Ik zie als verkiezingen komen, zij denken ook net als rechts. Radicaal rechts.
Ja.
Ze zijn niet ver af van dat gedachtegoed.
Mm-mm.
Terwijl de menselijkheid, de menselijke toon, zij moeten dat bewaken.
Ja.
Ja. Maar ik zie ook dat zij ook naar de kant gaan van eigen land eerst, eigen mensen eerst.
Ja.
Maar wie zijn dat?
Ja. Dat klopt. Dat klopt. Je hebt één politieke partij, de SPG. SPG. Het is mij opgevallen dat zij vaak de schakel zijn in of een wet doorgaat of niet. Hoe klein ze ook zijn, ze hebben een hele sterke achterban. Die ze altijd ervoor zorgen dat ze zetels hebben binnen de regering, binnen de politiek. En zij kunnen vaak een cruciale rol spelen. Dus ik zie dat zij meer leunen aan de kant waar jij het ook over hebt. Een beetje à la Trump, weet je wel, heel rechts.
Maar ik zie dat eigenlijk, met uitzondering misschien van GroenLinks, Partij van de Arbeid, maar toen de rellen bijvoorbeeld waren in de stad en iedereen riep dat er een immigratiecrisis was van links tot rechts, zei iedereen hetzelfde en ik bekeek het heel anders. Er lijkt iedereen naar inderdaad de verre rechterzijde van het spectrum is geschoven. Dus ik zie bijna geen middenpartij meer.
Nee.
Klopt.
Nee. Je ziet vaak wanneer er heel, in dit geval, extreemrechts gestemd wordt, dat de hele club van links tot rechts helemaal naar rechts opschuift.
Ja.
En dat vind ik, dat is een enge ontwikkeling, vind ik zelf.
Ja, maar ik vind dat je ook je eigen geluid moet hebben. Mm-hmm. Je kan ook praten met de mensen. Oké, geen immigranten, maar oké, we hebben arbeidstekorten. Zou jij bereid zijn door te werken tot je 75ste? Heel veel mensen niet. Ik bedoel, het is wel praten met de mensen, dialoog gaan. En niet, vind ik, blind naroepen wat de meest populistische leider zegt. Simpelweg meer stemmen. Maar dan moet je politiek bedrijven als ideologie en als
ideologie is een beetje weg.
Kijk, je hebt het over religie nu, maar je moet ook de rol van de media niet vergeten.
Mm-hmm. Klopt, dat is een heel goed punt.
Ja, want deze linkse politici, ze worden allemaal ook beïnvloed door de media. De keuzes die de media maken.
Ja.
Toen wij hier naartoe liepen, je had het net over de opiniemakers die op televisie zijn, om hun stem te horen.
Ja.
Vaker zijn ze rechts.
Rechts, inderdaad.
Van de Telegraaf vaak wordt
er. Ja, heel vaak.
Ja, wordt de winter.
Ja. Die beïnvloedt de massa, heel veel.
Ja.
En die wordt vaak gevraagd.
Elke talkshow zit die.
Drie van de vijf bekende late night talkshows.
Ja. Ja. En hij is in staat om heel veel mensen op dat gevoel te geven dat het fout is in Nederland, dat we aan de andere kant moet kiezen. Indirect, dat is zijn pleidooi.
Ja, klopt, ja.
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 En die politieke partijen volgen. Ze geloven dat.
Ze volgen de waan van de dag.
Precies, en ze volgen ook wat online wordt geschreven, wat online wordt gezegd. En niet meer face-to-face met de mensen om echt binnen, bij mensen te komen om te vragen wat aan de hand is.
Klopt. Terwijl je aan het regeren bent, ben je al bezig met de volgende verkiezing.
Ja.
Ja. Dat is heel raar. Ja, waarom moeten we dan zo lang wachten op überhaupt de regering? Waarom maak je plannen? Die plannen maak je niet voor 4 jaar, toch? Als het goed is, maak je ze voor de komende 10, 20, 30 jaar. Ja. Weet je? Dus
ons, wel... ja, ons politiek is niet meer anders dan een soort smartphone-politiek.
Ja, goed,
goed woord. Dat is een nieuw woord, smartphone-politiek.
Ja. Ja. Maar elke twee jaar... Ja, moet je de smartphone veranderen. moet je...
Klopt.
En zo zit dat zo in mijn gedachten.
Ja, klopt. Ja. Dat klopt helemaal wat je zegt, ja. Ja. Ik vind het heel vreemd dat we het op die manier doen. Kleur zie je ook niet aan talkshowtafels. Ja. Ik had niet zo lang geleden een soort testje gedaan. Hoeveel zwarte mensen er bij in de maand maart aan tafel zijn geweest bij het programma Barlaat. En dan mogen je beide raden hoeveel.
0%.
Exactly.
Ja, dat zie je. Maar weet je, als we het hebben... Ja, inderdaad, dus die rechtse programmamakers... maar dat we niet genoeg... niet alle minderheden zijn. Niet alle mensen. Het is geen goede afstemming van de Nederlandse bevolking...
Nee,
die vertegenwoordigd zijn in de media.
Ik moet gelijk denken aan toen de Black Lives Matter ontstond. Ja. En toen ineens mogen zwarte mensen ook aan tafel.
Mm. Ja, ja.
En dan kwam men in een witte groep van verzet...
Mm-hmm. Ja.
Zij mogen niks meer zeggen en zij worden niets meer gehoord. Mm-hmm. Hun plek wordt ingenomen door deze mensen. En toen was ik uitgenodigd bij de radio en toen zei ik... Al jaren zijn jullie aan tafel. Ja. Nu in deze periode vragen ze gewoon zwarte mensen om in beeld te komen. En dan gaan jullie echt een verzet.
Ja.
Een soort groep vormen om dat... Ja. Verschrikkelijk.
Ja. Dat is, ik ergerde me ook aan de verhalen, hoor. Iemand heeft het de naam racisme porno gegeven. Mm-hmm. Als ik dan keek en naar de televisie, ik zat dan meestal bij mijn vriendin thuis en zat ik me weer te ergeren, schelden naar de televisie. Ja hoor, dan zag je een programma langskomen. Barlaat bestond toen nog niet, maar laten we dat als voorbeeld nemen. En dan zag je in de leader al een zwart persoon. En dan zei ik, let op, het gaat over racisme gaan. En ja hoor, het ging over racisme.
Mm-hmm. Ja. Dus als zwarte mensen bij elkaar komen, we praten alleen maar over zware onderwerpen.
Ja, mm-hmm. Ja.
Moeilijke dingen.
Ja.
Strijd.
Ja. Ja.
En als je vaak liet de mensen komen bij elkaar praten over vakantie.
Ja, ja.
Over de bloemen en tuinen.
Zwarte mensen gaan ook op vakantie.
Ja.
Over bloemen en tuinen.
Ja.
Lekker het is nu om...
Heb jij al een nieuwe elektrische auto?
De kleine onderwerpen praten ze over. En wij praten altijd over zware onderwerpen.
Over racisme, over dit, uitsluiting.
Uitsluiting. En dat gebruikt de media ook. Ze vragen ons alleen maar om die te ventileren.
Ja.
Die hoe dat weer te
ventileren. En als het zo vaak op die manier wordt uitgezonden, zit het natuurlijk in het collectief geheugen van de Nederlander.
Ja, vraag maar ook een zwarte persoon die een vogelaar is. Hè?
Ja.
We praten over zijn ambitie, over zijn dromen. Over...
Ja. Ja.
Vind ik ook leuk om te zien.
Ik ken er een, of ik ken hem niet, maar Roberto Tan is een vogelaar.
Echt waar?
Ja, serieus. Hij is een vogelaar.
Kijk eens.
Ja.
Maar dan praat hij niet over.
Nee. Er wordt hem ook niet gevraagd aan de andere kant.
Nee, klopt.
Hey,
Baba, je hebt het vaak over onrecht, hypocrisie en het menselijk tekort. Wat drijft je om dit keer op keer aan de kaak te stellen? In jouw columns en in jouw programma's.
Mijn natuur is niet om alleen maar over dit soort onderwerpen te praten.
Ja.
Maar ik werd ook door de tijd gevraagd om dit te doen.
Ja.
Normaal gesproken ben ik veel meer van de Afrikaanse filosofie van Ubuntu. Ja. Verbinding.
Ja. Ja,
ik ben omdat wij zijn. Ik ben omdat wij zijn.
Gaan we straks over uitgebreid over hebben. Ja.
Daar praat ik vaak over. Maar omdat de tijd mij vroeg.
Ja.
Omdat er was weinig geluid daarover.
Ja.
Over racisme, discriminatie en uitsluiting.
Ja.
En ik
kwam hele zwarte stemmen die dat vertegenwoordigen.
Ja. En ik kwam bij de krant om daar mijn mening over te vormen.
Okay.
En daardoor wil ik een balans zoeken, niet alleen over dat we kunnen praten, maar ook hoe wij kunnen ons verbinden.
Ja.
Ja. Ja? Natuurlijk, het is belangrijk dat we over de racisme en uitsluiting blijven praten.
Ja.
En witte mensen kunnen zeggen, ja, we zijn nu moe van racisme en discriminatie. Maar het is.
Het is er.
Het is er. Het is niet weg. Ja. Dus wat doe je eraan?
Ja.
Eh?
Ja.
Ben je een soort anti-racist of ben je een racist?
Ja, ja, inderdaad. Ja.
Ja? Dus dit is een onderwerp. Kijk, ik word niet moe om hierover te schrijven, maar ik wil wel een manier vinden om niet alleen over dat.
Ja, snap ik.
Ja. Maar zolang dat het bestaat,
ja,
het blijft een onderwerp die wij moeten gewoon aankaarten.
Ja, eens.
En alsjeblieft, laat witte mensen niet denken dat als over racisme is, dat zij allemaal meteen racisten zijn.
Nee, nee, het is de zelfverdedigingsreflectie. Ja. Hè? Dat ja, moet er
de systemen er, ja, moeten we ontmantelen.
Precies. Ja. De systemen waarin bepaalde mensen als ons hier,
ja,
worden achteruit, achterstellig.
Ja. Mm-hmm. Ja.
Dat moet ingehaald worden. Is niet dat. En kijk, laten we wezen, laten we gewoon eerlijk over zijn. Toen ik naar Nederland kwam, bijna 30 jaar geleden, hè?
Wow.
30 jaar geleden. Ja.
Bijna 30 jaar geleden. Ja. En toen waren zwarte mensen en mensen, migranten, waren blij met hun positie onderaan.
Ja.
Ja.
Dat zag ik. En langzamerhand zie ik grote stap gemaakt.
Mm-hmm. Naar voren.
Veel migranten hebben gestudeerd, hoog opgeleid.
Ja.
En nu zij zijn in competitie met witte mensen die alle jaren dachten dat bepaalde posities zijn alleen voor ja, hen bedoeld.
Mm-hmm. Ja.
En in één keer mogen ze dat delen met iemand die zij al lange tijd dachten, ja, die moet onze
toiletten schoonmaken.
Toiletten schoonmaken.
Ja. Ja.
Zelf de gastarbeiders. Ja, de gastarbeiders die hier kwamen. Hun kinderen zijn nu doktoren. Ja. Zijn advocaten.
Ja, ja, absoluut. Ja.
Ja.
Hun was dat niet gegund. In die tijd konden ze niet.
Klopt.
Maar hun kinderen zijn nu hoog opgeleid.
Ja.
En Nederland komt in verzet. Witte Nederland komt in verzet.
Ja.
Ja.
En dat is de periode waar wij nu zitten.
Ja. Ja.
Eigenlijk niet accepteren dat ik als zwarte persoon uit Afrika columnist kan zijn van een van de grootste kranten van Nederland.
Ja.
Trouw.
Ja.
Ja.
En als ik zie de reacties van heel veel radicaal rechts over mijn columns die ik schrijf, gaat daar altijd daarover. Wow. Dit is wat een persoon. Misschien schrijft hij zelf niet. Het wordt voor ja, hem geschreven door Trouw. En deze Baba Tarawali die bestaat niet eens.
Ja, ja.
Echt waar, ik lees dat.
Maar ik vraag ja, me altijd af, wie zijn die mensen? Want iemand die dat schrijft, moet minimaal een abonnement hebben, toch? Op Trouw. Dus het is niet de armste onder ons.
Hoeft niet. Nee, de meesten hebben geen abonnement.
Nee?
Nee. Nee. Ze luisteren gewoon naar wat
anderen zeggen.
Geen Stijl
ja,
schrijft. Ja, 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 en die ja, lezen ja, ze ja, en daaraan ja, hebben ze hun mening gelijk.
Ja.
En het is één keer gebeurd dat een van die mensen die echt heel kritiek op mijn column was in de beginfase.
Mm-hmm.
Die man die schreef zoveel dingen over mij. Toen ja, was een toenadering naar hem gezocht. Okay. Om met hem in gesprek te gaan.
Ja.
Okay.
En ik ging bij hem langs dineren.
Oké.
Okay. En toen heb ik iemand van Trouw meegenomen en een redacteur om daarover ja, vast te leggen.
Ja. Ja.
Hij bleef een hele leuke man te zijn. Ja, ja, bij hem thuis ja, lekker gekookt met zijn vrouw.
Serieus?
Ja, ik ging in zijn boekenkast kijken. En ja. Allemaal dingen die wij gewoon. Ja, hij leest gewoon. Hij is gewoon een belezen persoon.
Ook
ja,
nog?
Ja, ook nog.
Dus niet het stereotype. Wat
niet het stereotype.
Ja, ja, ja.
Maar dus, waar is het misgegaan bij zo iemand dan?
Ja, en omdat het makkelijk is online dingen te roepen.
Ja.
Was
ja,
zijn mening veranderd over jou? Later?
Ja, hij zei, ja, vanaf nu ga ik anders naar jou kijken.
Ja.
Vanaf nu ga ik anders naar je column kijken. Ja. Je column lezen.
Ja.
Ja.
En dat heeft mij ook geraakt.
Ja.
Want ik denk, deze man,
ja,
zo komt hij niet over in wat hij schrijft.
Nee, volgens mij raak je aan identiteit als we het hierover hebben. Dus de identiteit van de witte Nederlander, hoe hij zichzelf ziet naar de ander. En de ander noem ik dan iedereen met kleur, in dit geval een Afrikaan. Die moet, hij moet daarin heropgevoed worden. Maar als de media en de politiek jou vertelt dat jou iets achtergehouden wordt, en ga je dat ook graag geloven natuurlijk.
Ja.
Dus ja, hoe lossen we dat probleem op?
Ja, het is een moeilijke tijd.
Ja.
En de enige wat ik zou zeggen is dat er moet meer verzet komen.
Mm-hmm.
En ook, we moeten ook ons organiseren.
Ja.
Want vrijheid komt niet zomaar.
Nee.
Het moet bevochten worden en blijven vechten ervoor.
Blijven vechten.
Ja, je hebt het daar vaak ook over, hè? Organiseren.
We moeten ons organiseren.
Soms vind ik het idealistisch, maar het is wel waar.
Ja.
We moeten ons organiseren. En ook proberen ook de mensen die onze pleidooi voeren. Ja. We moeten hen ook beschermen.
Ja.
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 En dat is vaak niet aan de hand. Dat is vaak niet... Want anders worden ze allemaal... krijgen ze een burn-out. Worden ze gewoon uitgeput.
Juist, ja. juist. Eigenlijk moet je al als je een leider hebt... moet je al de volgende leider trainen, opleiden. Ja. Ja. Of leiders.
Yes, ja, leiders. We moeten meer mensen hebben die het verhaal vertellen.
Ja.
En een beperkt aantal mensen die... als zij... Ze kunnen ook worden... Hoe zeg je dat? Ze kunnen ook worden... compromised.
Ja, dat is niet... Mm-hmm. Ja,
klopt, ja.
Hoe is het voor jou, Baba, om een vaste stem te zijn in Trouw? De Trouw is toch een gezaghebbende krant. Is ook een beetje, ik zit dan ook een beetje in die hoek, Trouw, Volkskrant, Parool een beetje. Hoe is het om een vaste stem daarin te zijn? En hoe kwam je eigenlijk bij Trouw terecht?
Hele goede vraag. Kijk, het komt door mijn boek die ik heb geschreven.
De Getemde Man?
Gevangen in Zwart Piet.
Oké.
Toen, 6 jaar geleden, toen het boek uitkwam... ik ben nu bijna deze maand, april, 6 jaar columnist. Dus 6 jaar geleden was mijn boek uitgekomen. Ja. En Gevangen in Zwart-Wit Denken was een andere stem. Ja. En ik was niet iemand die alleen maar eenzijdig kritiek uit.
Ja.
Ik zoek ook naar oplossing.
Ja.
En heel belangrijk. Ik ben niet keihard alleen maar... het is stereotype of... te zeggen dat alle witte mensen zijn fout.
Ja, precies. Maar dat is ook niet... Ja, het zou niet slim zijn.
Het is niet realistisch.
Als je dat altijd schrijft...
Mm-hmm. Ja, nee, dat
je
is...
Je houdt het niet voor. Nee. Niet lang voor.
Ja.
Want het is ook niet zo.
Ik zag een column van jou daarover. Niet alle witte mensen... Dit is te gemakkelijk om alle witte mensen de schuld daarvan. Dat zag ik een column. Dat is wel lang geleden.
Voor mij, en dat heeft te maken met mijn eigen vertrekpunt... is niet dat... Want natuurlijk, we hebben te maken met instituten. Ja? Die racisme... Ja?
Ja.
Nog steeds in het systeem hebben. En dat moeten we echt tegenvechten.
Ja.
Maar ik geloof vanuit mezelf, de menselijke kant, dat wij mensen, dat zijn wij allemaal mensen. Ja. Maakt niet uit wat voor kleur je hebt.
Ja.
We zijn allemaal mensen.
Eens.
En we zijn allemaal met liefde geboren.
Ja.
Haat hebben we geleerd.
Ja, haat wordt geleerd.
Liefde komt automatisch.
Ja.
Maar haat leren we. En veel van de
racisme
mensen.
Ook, hè?
Racisme leren ze. Hebben ze dat geleerd? Dus ik geloof dat als wij toenaderen zoeken naar elkaar toe als mensen.
Ja.
Elkaar als mensen zien, los van die huidskleur, dat we veel meer kunnen krijgen voor elkaar. Dat geloof ik in.
Ja.
En dat zou nooit weggaan, die geloof.
Ja, dat is heel mooi.
Dus daarom zeg ik, zelf in de tijd van de slavernij,
transatlantische
slavernij, waren ook een paar witte mensen die waren tegen.
Ja,
klopt.
Ja, niet veel, maar een paar waren wel
paar,
tegen.
Paar. De zogenaamde abolitionist.
Abolitionisten,
Sommigen waren daar.
Ja, sommigen.
Vechten tegen hun eigen. Zelf in de court case, als je Amistad hebt gezien, de film.
Ja, Amistad, ja.
Je ziet zelf dat in de rechtszaak was een advocaat die voor hen stond.
Ja. Zo lang geleden, maar ik heb die film wel gezien, ja. Dat klopt, ja.
Ja, en dat geeft mij ook het beeld dat, kijk, in die tijd ook waren mensen die aan de kant van humaniteit, aan de kant van de mens stonden. Ja. Omdat we moeten niet vergeten dat onze voorouders werden als slaven meegenomen.
Ja.
Toen de witte mensen besloten om hen geen mens meer te zien.
Ja.
Hun menselijkheid werd ontkend.
Ja.
En daardoor konden ze hen als slaven
meenemen. Precies, want dat was ook volgens de wet geoorloofd om dat.
Geoorloofd. Zeker als de zwarte mensen zijn geen mensen, zijn dieren.
Ja.
Dus laten we de dieren als slaven meenemen.
Ja.
Maar waren ook mensen in de samenleving in die tijd die dat niet geloofden.
Ja. Ja.
En daarom moest er iets bedacht worden om de mensen dat wel te laten geloven.
Ja.
En,
het zijn wilde, het zijn dit, het zijn zus. Ja.
Juist.
En dat is het. Dus terug naar je vraag over mijn rol als columnist. Ja. Af en toe moet ik eerlijk zeggen, wil ik stoppen.
Okay.
Ik heb een paar keer geroepen, ik wil stoppen.
Ja.
Begrijp je?
Waardoor heb je de continuïteit toch gevonden?
Omdat aan de ene kant denk ik, als ik stop...
Wie gaat dat doen?
Nou, moet wel iemand gevonden. Ik weet niet of ze kan iemand zoeken die op mij lijkt.
Nee.
Ja.
Nee.
Ik denk van niet.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
Ik denk van niet.
Nee.
En ook dat ik nu al een stem heb als columnist.
Ja.
Dus voor mij ook is mijn eigen belang ook dat mijn woede, die ik altijd heb in me, soms. En ik heb een platform niet om daar te uiten.
Ja.
Dat frustreert ook.
Mm-hmm.
Okay.
Als jij deze podium niet hebt.
Ja.
Om de dingen te laten horen. Dan zit je. Dan praat je tegen jezelf.
Ja, klopt.
Ja.
Ja.
En ik heb de voordeel en de privilege. Om als columnist voor zo'n belangrijke krant. Om de week mijn stem te kunnen laten horen.
Ja. Hoe ben je überhaupt daar gekomen?
Ze hebben mij gevraagd.
Ja.
De aanleiding van zijn boek. Ja.
Ja. De aanleiding van mijn boek hebben ze mij gevraagd.
Ja. Ja.
Ik heb niet gesolliciteerd. Dat is ook een privilege die ik kreeg.
Ja.
Dus als waterman heb je ook privilege.
Ja, ik kan net zeggen, dit was geen wit privilege. Maar overigens wil ik iets verduidelijken. Hè. Wanneer ik het heb over witte mensen, ik bedoel vaak de instanties die de racisme in stand houden. Ja. Dat bedoel ik. Ik bedoel niet de witte man op zich aan zich.
Kijk, als je kijkt naar Amerika. Een van die dingen die Trump wil gelijk stopzetten was de diversiteit en inclusie.
Ja. Juist.
Ja.
Als eerste heeft hij dat gedaan. Ja.
Want wat die racisme en discriminatie in de instituten zitten, diversiteit en inclusie is wat komt dat weghalen.
Ja.
En dat willen ze niet.
Ja.
Nee, dat willen ze niet.
Ja, maar de schaal waarop het daar gebeurt is angstaanjagend. Ja.
Zie je maar hoe dingen sneller kapot kan maken.
Ja, heel snel.
Om te bouwen is moeilijk.
Veel moeilijker, ja.
Maar om dingen kapot te maken
sneller, is heel snel.
Dat is snel.
Ja, heel snel.
Ik zag een lijst met boeken die dan, misschien even een sidestep, die termen van overheidsmedewerkers die ze niet meer mogen gebruiken. Diversiteit, inclusie, gender, een hele lijst. Ik dacht, wauw, we gaan terug naar een soort van totalitair systeem. Lijkt.
Ja, ik zag die post ook langskomen. Teray van de Teray Show. Hij noemde de termen. Ik dacht dat we al tegen de 100 kwamen. Ja.
Ja,
termen die niet meer gebruikt mogen worden, volgens de regering Trump, in hun journalistieke uitingen, op scholen, overheidsinstanties. En dat is het gevaarlijkste eigenlijk.
Ja. Ja. En kijk, ik ben vandaag bezig met een nieuwe column voor donderdag.
Mm-hmm.
En na aanleiding van een gesprek met een vriendin van mij, die had het over dat zwarte mensen in Amerika niet meer protesteren. Omdat ze laat de witte mensen dat doen.
Mm-hmm.
Zij hebben deze overheid voor Trump gestemd. Dus laten ze het doen.
Mm-hmm.
En dat zwarte mensen en Aziaten of Latino's... Ja. moeten we gewoon ons niet bemoeien met deze kapitalistische westerse gevecht. En ik ben niet helemaal mee eens.
Nee.
Ik begrijp haar vertrekpunt.
Ja.
Ik begrijp haar vertrekpunt. Dat het is hun zaak nu. Laten ze het oplossen. Want wij als zwarte mensen vechten altijd tegen onrecht, politiegeweld, dat soort dingen. Maar dat is onze gevecht altijd.
Ja.
Maar dit gaat om Westelingen, Amerika en Europa, die nu geen vrienden meer zijn. En ze laten ze inkeer maken naar zichzelf toe.
Ja.
En waardoor, wat ik ook goed begrijp, waardoor ze veel andere landen met rust laten.
Ja.
Alle aandacht gaat nu naar dat gevecht.
Dat gevecht tussen Europeanen en Westelingen onderling.
Ja.
Laten ze dit gevecht uitvoeren.
Ja.
En wij moeten gewoon rustig houden.
Ja.
En totdat zij klaar mee zijn.
ja,
ik vond het heel interessant. En dat verwerkt ik nu in een column.
Ja.
Dat ik begrijp haar.
Ja.
Alleen ik heb moeite meer met de wijsheid denken.
Ja, klopt.
Want wat gebeurt in Amerika, ook de gevecht tussen deze twee, when two elephant fight, het gras leidt.
Ja.
Nog een keer?
Ja. Wanneer twee olifanten vechten, het gras, die leidt.
Ja.
Dus we gaan het voelen.
Ja.
Maakt niet uit wie je bent, wat voor kleur je bent, wat voor kant van de wereld je ziet.
Ja.
Zelfs de Chinezen, iedereen voelt, gaat het voelen.
Ja. Echt. Echt.
Nou, het is zo mooi zeggen. We zeggen ook wel eens als twee honden vechten om een bot, gaat er een derde
ermee vandoor.
Je ziet Amerika, Europa vechten. En dan zie je steeds meer landen zoeken dan toenadering tot China.
Ja, dat kan ook.
En dat is apart. Ik heb mijn Amerikaanse neef komt binnenkort hier op vakantie. Kunnen we heel lang praten over Amerika en Trump. En dat vind ik altijd leuk.
Ja. Maar zij zei dit naar aanleiding van de protesten die gaande zijn.
Ja.
Je ziet weinig zwarte mensen.
Ja. Ik snap zijn vriendin voor een deel wel. Je hebt hem te maken over de tariffs en ze hebben labor unions en mensen gaan overheidsmedewerkers ontslaan. En bij Black Lives Matter was het toch iets anders. Dat je dan massa's zwarte mensen op straat zag gaan. Maar nu komt men ook aan civil liberties, zoals ze dat noemen. Hè. Dus het raakt zwarte mensen. Latino's raakt iedereen. Mensen die niet gedeporteerd moeten worden, worden gewoon gedeporteerd.
Ja.
Verschrikkelijk.
Ja. Nee, het is verschrikkelijk. En wat zij zei, wat mij echt heeft... Ze zei dat het is een gevecht voor rijkdomverdeling.
Ja,
ik zeg altijd, het is een soort verdeling van de taart.
Ja, het is een verdeling van de taart.
En wie mag eten?
Ja.
En hoeveel slice mag je hebben?
Ja.
En wie bepaalt dat?
En wie bepaalt dat? En wie mag niet hebben?
Juist. Ja. En waarom mag die niet hebben?
Ja. Ja. Ja.
En dat is een mooi bruggetje. We hadden het over China. Dat jij gelukkig anders tegen China aankijkt. Maar heel veel van de acties tegen China, lang voor deze tarief, was ook bedoeld om de economische groei van China af te remmen. Maar dat kan niet. Die plannen 100 jaar vooruit, joh, de Chinezen. Ja. Je kan nu niet afremmen. Heb je de Chinese minister van Buitenlandse Handel gezien? Gisteren een talkshow bij BBC. Zegt van ja, maar als u niet naar Amerika kan exporteren, verlies je 15% van de wereldmarkthandel. En hij zegt ja, maar en? We bestaan al 5000 jaar. Met andere woorden, denk je dat wij ons daar echt zo druk om maken? Op termijn niet.
Ik vind het wel heel stoer.
Nee, hij heeft gelijk. Kijk, ja. Veel Chinezen en veel Afrikanen en mensen in Latino's. Mm-hmm. Ik moet nu in de bij praten.
Ja.
Wij zijn gewend met armoede.
Mm-hmm. Ja.
We hebben heel lang in armoede geleefd. Ja. En in deze tijd, veel Westelingen zijn niet gewend met armoede, in armoede leven.
Nee.
Dus voor hen, dit verliezen, terug, want je kan niet terug. Mm-hmm. Want voor hen, in armoede, dat is angst.
Juist.
Ja.
Over die armoede en rijkdom dan gesproken. Hoe zit het hier? Oké, we zijn met z'n vier hier. Ja. Maar mensen met migratieachtergrond en kleur. Mm-hmm. Wie bezit een land? In Nederland, bij ons. Ik niet.
Nee, ik ook niet. Niet meer.
ik heb het niet over een hypotheek.
Ik heb een hypotheek, ja. Maar
je hebt
een land als een boer?
Nee, ik heb geen land, ja.
Ja. Dat kijk, de boeren, zij bezitten land.
Ja.
Zeg, in Amerika, veel zwarte mensen hebben geen land.
Nee.
Want land is macht.
Je geeft generational wealth geef je door. Hè?
En daarom, als de boeren hier demonstreren, komen ze met hun tractors, bezitten ze het hele land. Want het is van hen.
Ja.
Als je land bezit, dan het land is van jou.
Heb je macht.
Heb je macht.
Ja.
Zelf in Afrika, in mijn taal, we noemen landbezitter Duti, the owner of the land.
Ja.
Dus als jij land bezit, dan is land hebben zo belangrijker iets.
Ja, kijk maar naar Zuid-Afrika,
waar
6% van de mensen 80% van het land in de hand hebben. Ja. 6% zijn de
6%. Dat is het. Ja? En na de slavernij is gewoon geen verdeling van land in Amerika.
Zouden we dat toch krijgen?
40 acres en een mule, maar het kwam er nooit van. Het kwam er nooit van.
Ja, en Suriname is precies hetzelfde.
En de zwarte slaven is er ook niet, hè?
Nee, Suriname is precies hetzelfde gebeurd. Ja. Na de afschaffing van de slavernij was het ook beloofd, is niet gegeven. En toen kwamen de Hindustanen. Dat waren contractarbeiders. Die kregen dus wel geld voor hun arbeid. En die is land gegeven.
Land, ja.
Onder andere in Suriname heb je dan in Nikeri bijvoorbeeld. Heb je ze hele grote land. Ja. Hele grote stukken land hebben ze. En daar bouwen ze rijst op. Ja. En het is heel vervalende mensen zijn dat.
Ja. Daar begint het.
Ja, het land begint het. Generational wealth.
Ja, dat kunnen ze dan doorgeven. Ja. Maar dat tot de dag van vandaag hebben de zwarte Surinamers dat niet. Ja.
En daarom met... ik weet niet of jullie die uitspraak van de vice-president van Amerika, Vance, hebben gezien, waar hij de Chinezen als peasant, als een soort hen kleineren, als peasant, de peasant.
Ja.
Maar de peasant, zij hebben in China gebouwd.
China gebouwd.
Ja. Zo'n uitspraak kan je natuurlijk niet serieus nemen voor een land wat al duizenden jaren bestaat.
En de Chinezen maken een grap, zeggen, you have to be thankful. Je moet dankbaar zijn dat wij jullie zoveel geld hebben geleend.
Ja.
Omdat hij dat zei tegen Zelensky natuurlijk.
Ja.
Heel grappig.
Nou, we nu toch een beetje praten
humor,
over...
Humor werkt.
Humor werkt altijd. Een klein bruggetje naar misschien een minder leuk, maar wel een belangrijk onderwerp. Israël, Palestina, wereldpolitiek. Ik volg je columns een beetje. Mm-hmm. Wat zijn volgens jou, als je het kan, in een notendop, niet notendop, maar er ook iets over uitweiden, de belangrijkste misvatting in het conflict? Want je hebt ook de rol, we hebben het al vaak gehad over de rol van de media, dus twee vragen. Wat zijn volgens jou de belangrijkste misvattingen in het conflict? En hoe zie jij de rol van de media in het conflict? In de westerse media, moet ik dan met name zeggen.
Kijk, voor mij de grootste misvatting is dat veel Westelingen, witte mensen, alle Palestiniërs als Gaza, in Gaza of Palestiniërs als Hamas beschouwen.
Ja, klopt.
Ja, dat Hamas. Is net als alle Nederlanders als PVV'ers.
Ja.
Is niet anders. Wij zijn niet allemaal PVV'ers.
Nee.
Dus niet alle Palestiniërs zijn Hamas.
Ja.
Dus als Hamas op deze manier hanteert, is niet de ideologie, de gedachtegoed van alle Palestijnen.
Klopt. Klopt. Dus niet iedereen over één kam scheren.
Niet iedereen over één kam. En ook niet alle Joden steunen Netanyahu.
Nee. Nee.
Zijn Joden ook die niet Netanyahu steunen?
Ja.
In zijn beleid.
Ja.
En wat hij doet.
Ja.
En als wij dat realiseren, dat als wij kritiek uiten op wat gebeurt in Israël, tussen Israël en Palestijn, we moeten meer gaan focussen op overheidsbeleid, de partij die de macht heeft.
Ja.
Als je zo ver laat dat deze rechtsextreem aan de macht komt en alles kapot willen maken op deze manier,
ja.
Wij ook als Nederland moeten kritiek uiten, niet op Joden, maar op Netanyahu en zijn kabaal.
Ja.
Zijn politieke mensen daar met zijn, zijn coalitie.
Ja.
Dan heb je te maken niet meer, want wat wij bang voor zijn als Nederlanders, is onze eigen rol in de Holocaust.
Ja.
Ja.
We proberen dat een soort mask op te zetten, een mask op te zetten om te denken, ja, weet je, we kunnen niks zeggen hierover.
Ja.
Dat is de grootste fout die we aan het maken zijn.
Ja. Okay.
Laten we de mensen die dat doen zeggen, jij, wat jij doet, vertegenwoordigt niet alle Joden.
Ja, eens. Helemaal mee eens. Wat is volgens jou, Baba, de reden waarom... kijk, de oorlog in Oekraïne breekt uit. Poetin bezet Oekraïne. Heel veel verontwaardiging. Terecht. Maar hoe kan je verklaren dat men dan tegenover Israël en de Israëlische regering toch minder verontwaardigd doet? Eigenlijk wat je zou kunnen bestempelen als een best wel hypocrisie eigenlijk.
Ja, kijk. Het Westen probeert Poetin en Rusland te ontmenselijken.
Ja.
Ja? En dat doen ze niet met Israël, omdat dat hebben ze in het verleden gedaan.
Wat zei je, dat hebben ze?
In het verleden.
Ja, oké. Okay, ja.
De Joden ook ontmenselijkt.
Ja.
En nu doen ze hetzelfde met Poetin.
Ja.
Poetin is verschrikkelijk. Dat weten we allemaal, dat hij doet verschrikkelijke dingen en, als leider.
Ja.
Maar dit is iemand met wie, aan wie nu zij zeggen dat hij oorlogsmisdadiger is.
Ja.
Maar hij heeft niet zoveel oorlogsmisdadig gepleegd dan wat Netanyahu doet.
Klopt.
In Israël.
Daarom is er ook een internationaal arrestatiebevel.
Precies.
Tegen Netanyahu. Ja.
Ja. En dat is de hypocrisie waar ik over schrijf.
Ja, ja, dat heb ik gemerkt.
Ja, en ik merk ook dat kritiek op Netanyahu is alsof kritiek is op het Westen.
Ja.
En is het indirect ook omdat het Westen hem volledig steunt?
Nou, het Westen hebben Israël gecreëerd, zoals het nu is.
Ja, klopt.
Het is hun project.
Juist.
Ja.
Het is hun project. En dat beschrijven ze ook.
Ja. Maar de vraag is, moet je dat ten koste van alles doen tegenover je morele waarden en normen die je pretendeert te hebben?
Nee, absoluut niet. Want wat Israël, de oorlog in Gaza, heeft blootgesteld, is dat we kunnen, de westerse hypocrisie, en dat we kunnen het Westen niet meer volledig vertrouwen.
Ja. Ja.
En dat is ook wat Trump aan het doen is.
Ja.
Dus veel andere landen waar alle tijden kan het Westen vinger wijzen. Jullie zijn slecht bezig. Dat is nu moeilijk om te doen.
Ja. Het is heel moeilijk om te doen. Ja. Als je iemand die voor het internationaal arrestatiebevel daar een bevel voor is, toch uitnodigt om te komen dineren bij jou, zoals Netanyahu in Hongarije, of in het hart van de werelddemocratie, Amerika, dan is het heel moeilijk om volgende keer met je vingertje te wijzen.
Ja. Met anders. Kijk, als jij, laten we het nu over Suriname hebben.
Ja.
Jarenlang bouwt dat ze als een soort demoniek.
Ja.
Als een soort...
Voor Nederland.
Misdadiger van Nederland. Een grote misdadiger. Toen ik naar Nederland kwam in de jaren 90, ik las alleen maar hoe verschrikkelijk deze man was. En hoeveel mensen heeft hij vermoord?
Ja.
Vermoeden ze...
ik heb geen idee, maar de 16...
De decembermoorden
sowieso. Maar.
Dat was wat ik hoorde toen ik hier kwam. Ja. Dat was vaak in het nieuws. dat is niks met wat Netanyahu doet in Gaza.
Het komt niet in de buurt. Het komt niet in de buurt.
Met alle respect voor de nabestaanden.
Precies, met alle respect voor die mensen. Ja. 20 mensen of 25.
Uiteraard, natuurlijk. Ja.
Maar de 50.000 mensen
50.000 inmiddels. Ja. We zijn boven
en nu wat
met voorzichtige
minimale,
schattingen.
Minimaal.
Voorzichtige
met de Rode Kruis medewerkers die...
Ja. Met die met de ambulance bedoel je.
Bewust. Met bulldozer en al begraven, kan je nagaan.
Ja. En dat...
Ja, het is verschrikkelijk om te zien.
En dan kijk...
Ik heb wel naar dat stukje beeld daarvan gekeken. Ik vind het jammer dat ik heb gekeken, want nu is het in mijn hoofd. Maar het is verschrikkelijk.
Oh, ik zag het.
Even voor de context. Je ziet in die beelden, zie je één ambulance staan. En er komt een andere ambulance aan. En die mensen stappen uit om die mensen daar te helpen. Want kennelijk is bij de ene ambulance zijn er mensen aan het doodgaan of zo. Ik weet niet meer precies. En die mensen worden dan onder vuur genomen. Die daar gaan helpen.
Door het Israëlische leger.
Juist, door het Israëlische leger. Aan alles zie je dat het gewoon hulpverleners zijn. Je ziet het...
Alles.
Ze hebben hun hesjes aan, alles. En toch worden ze onder vuur genomen. Eerst is het ontkend. En toen kwamen die beelden. Toen was het niet meer te ontkennen.
En dan wat schrijft de media... Ja, Israël heeft fout gemaakt. Hoe fout toegegeven?
Ja, we praten niet
hoe
over...
Hoe fout toegegeven?
Ja. En dan gaan we praten over de fout. Ja, maar er zijn gewoon mensen daar vermoord. Maar zijn mensen vermoord gewoon.
Ja,
het is gelogen, dat ze kwamen met... Ja. Dus alles wat ze hebben gezegd is niet waar.
Nee, en je kan dus het volgende wat ze zeggen ook niet vertrouwen.
Nee.
Want het is verschrikkelijk. Ja. Iets wat ik, ik weet niet of jij dat ook hebt meegemaakt, maar ik heb het wel meegemaakt. Mensen in mijn omgeving die heel erg pro-Israël zijn, moest ik echt mijn vriendschap en mijn relatie tot die personen, moest ik opnieuw gaan herdefiniëren. Wil ik dat voortzetten of wil ik het niet voortzetten? Ik heb echt heel lang over nagedacht en ook uitgesproken met de personen van hey, dit is wat er speelt, maar... We gaan hier afspraken over moeten maken, dat wanneer jij je uit daarover... Laten we dat maar niet meer doen. Laten we het onderwerp gewoon parkeren en over andere dingen praten. Ik heb dat verhaal helemaal... Ik zal de mensen hier niet noemen, omdat ze, het zijn mensen die heel dicht bij me zijn. Maar ja, wat heb ik wel moeten doen? Heb je ook zoiets meegemaakt?
Kijk, de laatste tijd schrijf ik niet meer over Israël en Gaza. En Palestijn, wat gebeurt daar?
Doe je dat bewust?
Bewust, omdat ik zie wat... op mij afkomt.
De haat.
Als ik dat doe. Ja, ik zie dat.
Doodsbedreigingen.
Ja. Dus ik heb een keer zelf ik schreef over bijvoorbeeld een van de columns die ik schreef, die mij veel pijn heeft gedaan, ook achteraf, is de column over de Israëlgangers. Mm-hmm. We hebben Syriëgangers gehad.
Ja.
En ik weet hoe wij tegenover de Syriëgangers als terroristen hun paspoort afgepakt, in de gevangenis gezet toen ze terugkwamen. Sommigen mogen niet meer terugkomen.
Nederlanderschap ontnomen.
Nederlanderschap ontnomen en dat soort dingen allemaal. Verschrikkelijk hoe wij die mensen hebben behandeld. Omdat ze zeggen, ze gingen naar Syrië en ze hebben de kalifaat daar gesteund. Mm-hmm. En hun rol daarin, echt gezegd, dit kan niet.
Mm-hmm. Wat ik in zekere mate begrijp.
Begrijp ik. Die trend moeten we ook voorzetten. Mm-hmm. Want als je ziet ook... Hoeveel Nederlanders, daar praten we niet over, die in Gaza oorlogsmisdadigen plegen.
Naar Israël,
Ze zijn vertrokken hier. Ze gaan naar Israël.
Wist je dat?
Niemand praat over.
Niemand praat over.
Ik heb er niet van gehoord.
En mijn column had eigenlijk de vergelijking gemaakt. En dat vonden ze echt verschrikkelijk, dat ik de vergelijking maak met Syriëgangers en Israëlgangers. Want Israëlgangers, zij gaan daar om andere reden. Om hun land te verdedigen.
Ja.
Het ideaal is hetzelfde natuurlijk.
Ja, ideaal.
Het is hetzelfde.
Dus ik zeg, voor mij was gewoon hetzelfde. Want kijk, wat wij deden met de Syriëgangers, moeten we ook doen voor de Israëlgangers. En ze niet terugkomen straks en als held worden verwelkomd.
Ja.
Dat was mijn column. Ja. En dat was... dat wordt...
Veel negatieve
reactie. Ja, je kan dat niet vergelijken. Maar nu, de mensen die dat hebben toen gezegd, die gaan dat niet vergelijken.
Ja.
Krabben ze... Hun hoofd terug nu.
Ja, dat zijn de twee maten waarmee je gemeten hoort.
Toen waren ze nog geen 50.000 doden. Mm-mm. Nu was het net begonnen.
Ja.
En toen heb ik dat aangekaart.
Ik zou zo iemand wel willen interviewen en vragen van hoe die er nu over denkt. Of je nog steeds dezelfde over denkt.
Er zijn best wel een paar mensen die ik wil vragen. Mensen waarvan ik denk, oké, redelijk, eerlijk, onafhankelijk. Maar die toch over het conflict alsof ze kappen op hebben. Of het niet willen zien of de waarheid niet willen erkennen. Dus ik vind het heel jammer.
Nee, maar over die verbinding... Kijk, ik heb dialogen gevoeld.
Mm-hmm.
Met mensen die aan beide kanten zitten.
Ja.
En wat ik probeer te doen is... wat ons bindt, gezamenlijk bindt, om dat vast te houden. Ja. Niet wat ons verdeelt, met wat ons bindt.
Ja, ik vind het zo sterk wat je zegt hier, hierover. Je weet het van mij, ik praat ook altijd daarover. Ja. Ik wil liever hebben over wat ons verbindt.
Ja. Ik zei tegen een conflict, was een pro-Israëliër, en we zaten samen in iemand pro-Palestina. Ik zei, maar wat verbindt jullie dan? Ik zei, mag ik het dan zeggen als onafhankelijke rechter, dat we samen in vrede willen leven, maar hoe bereik je dat dan? Ja. En dan krijg je daar een hele lange discussie over. We gaan het vandaag niet oplossen. Nee. Maar ik wil wel graag een bruggetje slaan naar iemand die in korte tijd een beetje held van me is geworden. Niet Baba. Nou, Baba is naast me. Ik ook wel. Maar het gaat over Ibrahim Traoré. We spraken net bij de introductie over. Ik zie ineens op Facebook een mooie zwarte man, statig groen uniform. Ibrahim Traoré. En hij zegt, hij herhaalt zijn held. Voor degene die het weten, Ibrahim Traoré is die president, minister-president van Burkina Faso. Als het goed is, via een staatsgreep aan de macht gekomen. Ja. Dat weet ik niet zeker. En zijn held is Thomas Sankara. Dat was ook een voormalig president van Burkina Faso. Die mysterieuze wijze, ook weet niet mysterieus, maar via een staatsgreep is die afgezet. En vermoord door nummer 2, die waarschijnlijk benaderd was door de CIA en de Franse inlichtingendienst. En hij haalde Thomas Sankara aan, die zei, we have to choose between champagne for a few or clean drinking water for all. En dat vond ik zo'n mooie uitspraak. Prachtig. En ik kreeg een kippenvel van door mijn mooie grijze wollen pak met mijn kroon. Welke kansen zie je in de regio's in Afrika over dit soort nieuwe leiders? Zie je daar, hoe zie je dat de komende jaren?
Allereerst Ibrahim Traoré.
Traoré
is Tarawali in het Frans.
Okay,
mijn achternaam Tarawali.
Ja.
Dus,
oh, serieus?
Hij is ook Traoré. We zijn
verwant misschien.
Hij is familie. Maar de Fransen zeggen Traoré, omdat ze die Tarawali niet goed kunnen uitspreken.
Ja, okay. Er wordt er
Traoré van gemaakt.
Ja. Traoré.
En dan zou ik als Surinamer zeggen, kan je een baantje voor me hosselen?
We zijn familie.
Traoré.
We zijn familie. Kijk, Burkina Faso, die naam zegt het al. Burkina Faso betekent het land van oprechte mensen.
Oh, mooi. Dat wist ik niet.
Ja.
Wauw.
Het land van oprechte
mensen. Het land van oprechte mensen.
Wow. Oprechte mensen. Dat is het. En die mensen zijn revolutionair in hun gedachten en hun beweging. Thomas Sankara was een voorbeeld daarvan.
Ja.
Wat Ibrahim Traoré doet, is wat heel veel Afrikanen hebben van gedroomd, maar het niet durven uit te voeren.
Wow.
Zeggen tegen de ex-kolonisators, mensen die alle resources in handen hebben. Want in Afrika hebben we altijd het gevoel dat we vrij zijn.
Ja.
Je mag wel je eigen mensen weer leiden, maar wij hebben de leiding over de grondstoffen.
Mm-hmm. Ja.
En die man snapt het. Die zegt, nee, wij aan die macht alleen is niet genoeg. We willen ook macht hebben, niet alleen over onze mensen, maar op onze grondstoffen.
Ja. Ja.
Ja.
En dat snapt deze leider. Heel goed.
Ja, met andere woorden, nieuwe afspraken maken met onder andere het Westen.
Ja.
Over hoe gaan we dat verdelen met elkaar.
Ja. En dan terug naar die allereerste vraag die jullie stelden over de verbinding tussen het Westen en Afrika. Mm-hmm. Onze mobiel telefoon, al onze technologie, komen uit Afrikaanse landen.
Ja.
Voor de Tesla's, voor de iPhones.
Tesla's. Ja. In ieder geval waar energie wordt opgeslagen.
Ja, maar al die jaren hebben ze de productie laten plaatsvinden hier.
Mm-hmm.
En de delving van de grondstoffen daar.
Ja. Ja.
Dus de mensen, laten we deze lekkere koffie die wij houden van in Nederland om koffie te drinken.
Ja.
Of chocolade, lekker chocolade eten. Dat wij dat kunnen van genieten hier. De mensen die daar in de landen, in Ivoorkust, in Guinea, Sierra Leone, Ghana. Veel mensen kennen niet eens de smaak van chocolade.
Mm-mm.
Krijg je er niets voor, hè? Voor het plukken van de cacao.
Nee. Voor de arbeid wordt eigenlijk niks gegeven. Of het minimale.
En wij hebben allemaal onze boerenafspraken hier, subsidie voor boeren.
Ja,
hier, waardoor de competitie, de concurrentie met Afrika. Dus er zijn zoveel onrecht.
Ja.
Ja.
Die moet rechtgezet worden.
Ja.
Ja.
En Ibrahim Traoré is een begin. Maar hebben jullie ook gehoord van de nieuwe president van Namibië?
Nee, nee, nog niet.
De vrouwelijke president van Namibië.
Nee, nee.
Ja, ja, wow. Toevallig een vriend van mij, die noemde haar vandaag. Maar ik had er ook nog niet van haar
gehoord. Ja, die is ook in de lijn. Dus langzamerhand komen lijnen, dat is ook in Mali.
Ja, ja, in Mali heb ik gehoord. Er wordt een blok gevormd op Burkina Faso, Mali en Nederland.
Ja. Ja. En het zijn allemaal een generatie onder ons, hè? Want wij zijn van van 70 en zij zijn van 80.
Ja.
Ja, ja, Ibrahim Traoré, als ik het goed uitspreek, is van 88. Ja. Dus dat is echt echt precies een generatie onder ons. Ja. Denken, wel bespraakt, zei, by the way. Ja, wel bespraakt.
Wel bespraakt.
Ja, ja, maar niet normaal.
Hij heeft de uitnodiging
normaal.
Van Trump afgeslagen. Hè, onder het mom van, mijn land heeft...
Ja, en kijk, toen Macron aan de macht kwam, toen heb ik, denk ik, iets over geschreven waar ik zei, Macron heeft kolonisatie niet meer... is een van de eerste leiders die is geboren na de onafhankelijkheid van...
Ja, al die landen.
Al die landen, dat ze onafhankelijk werden. Die is geboren veel naar de tijd. En alle andere leiders ook veel naar de tijd. Ja. Dus dan moet nieuwe verhalen komen.
Ja. Hij is een nageboren, maar heeft waarschijnlijk die beker wel leeg gedronken.
Ja.
Dat hij superieur is.
Ja,
hij heeft het toch gezegd, laat Afrika veel om dankbaar voor te zijn. Nou ja, waar heeft die man het over?
En al die jaren dat Afrikanen gewoon geld betalen aan Frankrijk.
Ja.
Een soort beschermingsrecht.
Ja.
Om hen te beschermen.
Ja.
Net als wat Haiti moest doen.
Hè? Ja. En van de mensen die... kijk, mensen die luisteren naar de podcast nu. Zo mag je zeggen, ja, maar de militaire leiders... ze gaan gelijk naar Rusland en Rusland bijhalen. Dan zeg ik altijd, waarom doet hij dat? Omdat het enige wat de westerse mensen zijn bang voor, zijn de Russen.
Mm-hmm.
Dus de Russen beschermen hem.
Ja.
Klopt.
Ja.
Dus hij moet een beschermer hebben.
Ja.
Waar het West... Want hij weet dat hij doodgaat.
Mm-hmm. Ja. Ja.
Thomas Sankara is ook gedood.
Ja.
Ja.
Dus dat gaat ook waarschijnlijk met hem gebeuren. Maar omdat hij de Russen bij zich heeft, is het nog niet gebeurd.
Laten we maar hopen dat het niet gebeurt.
Ja, misschien daarom reist hij niet. Want hij weet als hij reist...
Wordt hij gevangen genomen.
Ja, natuurlijk.
Ja, slim. Dus
een mooi bruggetje naar het pan-Afrikanisme, Chester.
Om het een klein beetje in te leiden. Misschien is het mooi om iets te vertellen over jezelf. Hoe je jezelf ziet in Nederland als Afrikaanse Nederlander. Schrijver, denker in je vak meer. Hoe uit dat zich in alles wat je doet in het dagelijks leven?
Mooie vraag. Dit is een van de moeilijkste vragen over identiteit. Over waar ben je thuis?
Dat is de kern van de vraag eigenlijk.
Ja, waar ben je thuis? En ik heb altijd gezegd, als je van A naar B vertrekt, ik ben vertrokken uit A naar B. En ik ben niet helemaal aangekomen bij B. En teruggaan naar A is ook niet helemaal, ben ik niet helemaal mezelf meer, als ik helemaal terug ga dan. Dus ik ben niet aangekomen, niet helemaal. Dus ik zweef tussen A en B. En dat betekent, wat ik probeer hier te zeggen, is dat in Nederland ben ik niet helemaal aangekomen, betekent ik ben in dit land opgevangen, maar niet ontvangen.
Ja, mooi.
Daar is ook een verschil in. Ontvangen worden en opgevangen worden. Ik ben opgevangen door COA, door het systeem, maar niet ontvangen.
Ja.
Dus ik ben nu nog steeds bezig met ontvangen worden.
Ja.
Dat dit land ook van mij is.
Mm-hmm.
Sierra Leone terug. Als ik naar Sierra Leone ga, zien ze mij ook als de westerling. Ja? Sierra Leone is buitenlander die... weg is gegaan en die heeft anderen gedragen. En ik kijk anders en ik loop anders. Ik ruik anders.
Je kleed je anders.
Je praat anders.
Ja.
Dus deze twee verschillen.
Ja, je denken wordt ook beïnvloed.
Ja, dus daarom noem ik mezelf een zebra.
Mm-hmm. Ja, oh mooi.
Ja? Ik noem mezelf altijd een zebra. en dan als ik mezelf zebra noem, dan mensen vragen altijd maar... Ja, wat ben je nou, zebra? Ik zeg, ja... Voor veel witte mensen is zebra wit met zwarte streep.
Mm-hmm.
Ja.
Voor veel zwarte mensen is zebra zwart met witte streep.
Ja.
Is hoe, wat voor perspectief je daar zoekt.
Ja.
Dus ik vind voor mij thuis is waar ik kan verdwijnen.
Ja.
En waar ik kom, dat mijn aanwezigheid wordt niet helemaal... als mijn kleur wordt niet gemerkt. Dus Sierra Leone past dat beter bij mij als thuis. Omdat als ik daar kom, ze zien... Tenzij ik begin te praten. Maar als ik kom, ben ik gewoon onderdeel van hen.
Mm-hmm.
Ja.
Dus mijn huiskleur staat niet
doet
in de weg.
Niet toe. Ja.
Doet er niet toe. Nee. En in Nederland heb ik dat nog steeds.
Mm-hmm.
Ik woon nu bijvoorbeeld in een... Ik heb in een Phoenixwijk gewoond in Utrecht. Leidsche Rijn.
Precies waar.
Wij waren een van de eerste bewoners daar.
Ja.
En ik verdween niet. Ik was altijd gezien als de exotische Afrikaanse man, zwarte man.
En hoe uit dat zich in het dagelijks leven?
Ja, het is altijd jezelf, niet jezelf zijn.
Mm-hmm.
Probeer altijd een rol te spelen.
Ja.
Ja, bijvoorbeeld als ik praat daar in de buurt, dan praat ik met een lage stem. Omdat als Afrikaan praat je hard. Ja? Dus er zijn heel veel karakters die ik had.
Okay.
Om te zorgen dat je onderdeel bent.
Ja.
Begrijp je?
Mm-hmm.
En de mensen die mij zien, gesprekken gaan altijd over waar kom je vandaan.
Ja.
En waarom ben je hier?
Ja, jouw aanwezigheid werd aan de kaak gesteld. Ja. Ja, altijd.
En sommige vragen komen, ja. Wanneer ga je weer terug?
Ja.
Nee, dan word je niet...
Die is killing.
Dan
die
word
is
je
killing.
Opgevangen en niet
die
ontvangen.
Is killing.
Ja.
Die is killing.
Ja. En dan verhuis ik naar Lombok, de buurt van Lombok.
Ja.
En dat merk ik minder.
Mm-hmm.
Omdat ik woon met multiculturele...
Ja.
En mijn eten wordt niet meer gezien als eten die stinkt.
Nee.
Ja. Hm? En alle eten, de geur is anders.
Ja,
En de kleur van mij is verschillend. Dus ik ben niet meer exotisch.
Mm-mm.
Ja.
En dat is een fijn gevoel.
Ja. Ja, het is grappig dat het woord exotisch. Je kan nooit in Afrika exotisch
nee,
zijn.
Nee, helemaal niet.
Dan ben je niet exotisch.
Nee.
Maar hier wel.
Ja, hier wel.
Ja, hier wel.
Dat is heel, heel vreemd.
Ja.
Voor de persoon die exotisch is, is het heel vreemd.
Ja, omdat je moet altijd vragen beantwoorden.
Ja.
Dus als ik naar een feest ga, bijvoorbeeld een verjaardagfeest,
ja.
Ben ik het center of attraction.
Mm-hmm.
Ja.
Iedereen komt mij rond mij zitten om mij vragen te stellen. Ja. Over mijn cultuur, mijn traditie. Maar ik woon hier al 30 jaar. Ja. En ik zeg ook, soms geef ik lezingen of op school en workshops.
Ja.
En ik vraag de kinderen daar, wie is 20 jaar oud?
Ja.
Of 23.
Ja.
Misschien
ja.
De oudste is 24 als de universiteit is.
Ja, 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 ja.
En dan zeg ik woon in dit land bijna 30 jaar. Toen ik hier woonde, zwommen jullie ergens.
Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Ja.
Jullie waren er nog niet.
Ja, ja.
En wat maakt dat jullie... Meer Nederlanders zijn dan ik.
Ja, je bent nog niet eens in de maak.
Ja, nee.
Ja, ja. Het heeft nog 5 à 6 jaar geduurd voordat ze in de maak waren.
Precies. Ja. Je bent nog niet geworven.
Nee.
Nee.
Er was nog niet eens een plan gemaakt voor jou.
Nee, 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 nee. Je vader wilde nog niet eens kinderen.
De architecten waren nog niet aan het werk.
Nee, precies, precies. Hey, Baba, als iemand komt uit Afrika, Sierra Leone, en je bent zelf ook columnist. Welk impact hebben media en framing op Afrikanen en hoe mensen van kleur worden gezien en behandeld?
Ja, hoe mensen met kleur worden behandeld. Dan kom je weer nog steeds terug naar die framing.
Ja.
Ja, allereerst, veel mensen die mij zien, zien ze mij niet als hoogopgeleid. Zien ze mij niet als iemand die journalist is.
Filosoof, hè?
Als filosoof. Ze zien mij als een migrant.
Ja.
Of asielzoeker. Dus ik heb al die namen hier gekregen. Toen ik hier kwam, was ik eerst asielzoeker.
Ja.
Daarna werd ik allochtoon.
Ja, ja inderdaad. Al die namen kwamen voorbij.
Daarna hoor. Migrant.
Ja.
En nu, wat ben ik nu?
Ja,
filosoof en columnist.
Een Nederlander met een niet-westerse afkomst.
Ja,
dat
mogen we niet meer gebruiken.
Nee.
Sorry. Ja, die moeten
we denken steeds nieuwe dingen. Hè? We zeggen geen extreem rechts meer, maar radicaal rechts en al dat soort.
Ja, het klinkt allemaal wat softer.
Woordspeling.
Ja.
En dat heeft de krant. Want ook in de krant, extreem rechts, als ik dat schrijf, dan wordt het extreem rechts, moet ik het uitleggen.
Ja.
Want we hebben geen extreem rechtse kabinet.
Nee.
Ja.
We hebben radicaal rechts.
Ja, ja.
Dus het is ook een framing.
Het is een framing.
Ja, dus...
Het grappige is wanneer je dat lang genoeg zegt dat het minder erg wordt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja,
dat vind ik het beangstigende eraan.
Ja. Dus terug naar je vraag. Totdat ze mij horen praten en mezelf kunnen uitleggen wie ik ben.
Ja.
Dan pas komt de startpunt.
Ja.
Van connectie.
Ja.
Maar eerst zien ze mij als een zwarte persoon, een Afrikaan, een asielzoeker misschien.
Gelukzoeker misschien.
Gelukzoeker. Iemand die hier is, die eigenlijk niet hier mocht zijn.
Ja. Ja.
En die...
En je moet dankbaar zijn, hè?
Ja.
Ja, ja, ja.
En je moet
vooral
dankbaar
dat.
Zijn.
Nederland heeft jou veel kansen gegeven.
Het is ook grappig dat zegt, want ik heb een...
Ja,
ik
we hebben humor, hè? Ja. We maken altijd dit soort sarcastische grapjes onder elkaar.
Dankbaarheid.
Ja.
Ik heb mijn interview met Bram Vermeulen...
Ja.
was online en iemand heeft gereageerd daarop. Want ik heb gezegd dat toen ik naar Nederland kwam, ik zeg, de mensen die je ontmoet in een nieuw land, zij bepalen je leven. Ja, de mensen die je ontmoet en de mensen die ik heb ontmoet, hebben mijn leven verrijkt.
Mm-hmm. Ja.
En ik praat vanuit mezelf.
Ja.
Want ik heb mensen ontmoet in Drachten, van de volleybal, de Turfstekers, ik heb het genoemd. Ik was onderdeel van het volleybalteam, van de Drachten Boys, van het voetbalteam. En daar, die mensen hebben mijn leven op dat moment verrijkt.
Ja.
En dat heb ik ook gezegd in de podcast. En iemand reageerde. Maar die mensen, je moet niet vergeten, de mensen ook, je hebt die mensen hun leven ook verrijkt. Ik zeg, klopt, ik heb maar dat moet ik niet zeggen.
Ja.
Dat is mijn bescheidenheid.
Ja.
Zij moeten dat zeggen.
Ja, klopt.
Dus
ja.
Ik praat vanuit mijn perspectief, dat mijn leven is verrijkt.
Ja.
Maar dat kan je ook het beste doen, besef, want je weet het niet voor hun.
Ik weet het niet voor hun.
Toch zij het weet.
Nou, ik denk wel dat ze waren heel blij met mij.
Ja.
Met de verhalen die ik vertel, met mijn cultuur, met de dingen die ik hen leer. Maar dat hoef ik niet te zeggen.
Nee.
En wat ik ook zeg, als je in een land komt waar mensen op twee benen lopen, niet meteen op één been gaan lopen.
Mm-mm. Klopt.
Je loopt eerst op één been, je observeert, je kijkt en je ziet hoe de anderen zijn.
Ja.
En als ze vertrouwen in jou hebben, van je kan houden, dan moet je hen gaan leren hoe ze moeten op twee benen lopen.
Ja. Inderdaad.
En dat heb ik gedaan.
Ja. Ja.
En toen ze mij vertrouwen, alles, ging hen ook leren.
Ja.
Maar dat moeten zij gaan zeggen.
Ja, dat moeten zij zeggen, ja.
En ik niet.
En het is ook alles in het leven is een keus. Hoe kijk je tegen immigranten aan is ook een keus. Maar het startpunt van, we kunnen allebei leren van elkaar, dat is mooi. Dus Angela Merkel zei ooit, wir schaffen das. En ze kreeg de hele wereld over zich heen. Maar ze keek vooruit. Ja. Ze zag aan. In de eerste plaats had ze ooit gezegd naar een van de assistenten, ja, maar als wij rotzooi veroorzaken in de wereld, moeten we niet verwachten dat er nooit deze mensen deze kant op komen. Later is die uitspraak afgezwakt. Onder politieke druk. Maar zij bedoelde ook, ja, wir schaffen das, kom maar, vanuit ook haar Oost-Duitse achtergrond. Ze heeft gezien wat het is om uitgesloten te worden. Maar ook de kansen die immigratie met zich meebrengt. Amerika is gebouwd op immigranten.
Het is mooi dat je die uitdrukking maakt over, ja, als je iets verpest ergens anders, krijg je ook terug.
Ja.
Ik zeg ook tegen mensen, ik ben hier in Nederland gekomen vanwege Gus Kouwenhoven. De wapenhandelaar uit Nederland. Ja, die is veroordeeld.
Yeah.
Die is veroordeeld nu voor oorlogsmisdaden.
Yeah.
In Liberia, in Sierra Leone.
Yeah.
Maar die man, die heeft de oorlog daar echt gefinancierd.
Wow.
En ook met wapens.
Ja,
dus als je give them, when you give them weapons, they give you refugees.
Ja. Dat is een mooie.
Dus zo ben ik hier terecht.
Yeah.
Het is een soort uitwisseling.
Bram Vermeulen, jij zei hij is nooit echt veroordeeld daarover. En Bram Vermeulen corrigeerde je daarop.
Nee, ik zei, ik weet dat hij veroordeeld is. Maar de enige wat dat Nederland heeft niet zijn best gedaan om hem hier te brengen, om uitlevering te vragen.
Ja.
Hij zegt van wel dat Nederland heeft zijn best gedaan, maar die Zuid-Afrikaanse rechters hebben hem gewoon personeel non grata. Hè? Okay, dus nu woont hij in Zuid-Afrika in een villa. En,
ja, precies. Dus echt gestraft is hij niet.
Nee.
Hij is niet gestraft.
Nee. Dus de straf is daar maar. Haal hem hier.
Ja.
Nu willen ze Bolaños meteen aan Sierra Leone vragen dat Bolaños wordt uitgeleverd en meteen doen.
Je schreef in je column een trouw. Macht kent geen vriendelijkheid, alleen belangen. Wauw.
Hoor je.
Die is echt een hele mooie. ik keek ernaar, dat eigenlijk is daar alles over gezegd. Hè? Alleen belang. Hè? Ja, als ik kijk naar alle conflicten die we hebben opgenoemd.
En dat zag je met Trump en Zelensky.
Ja.
De bekende televisiebeelden.
Ja, oh, verschrikkelijk.
You will lose your country, you will lose yourself. You know?
Ja.
En dat soort gesprekken voeren ze eeuwenlang met Afrikaanse leiders.
Ja.
Tussen de vier muren.
Het was wel verhelderend, vond ik, ondanks dat het gênant was om te zien, wel verhelderend om te zien hoe het werkt.
Maar zo ging je aardig gesprekken.
Normaal gesproken zie je dit niet, want het gebeurt achter de muren.
Ja.
Hè? Tussen de vier muren gebeurt dat.
Ja.
En nu was het in de open.
In de open,
ja.
En je hebt er een column over geschreven. Ja. Dit zeggen ze tegen ons achtergesloten, doe dit, anders wordt het veel slechter voor jou.
Ja, als
je verliest je land, je verliest je leven. Ja. Als je dat niet doet.
Ja, Zelensky heeft dat nu, die klappen van de zweep gekregen. Hij is nu de Afrikaan, zeg maar.
Ja. En nu Trump zegt, ik wil gewoon...
De witte Afrikaan.
Ja, ik wil gewoon je hele grondstof hebben.
Ja.
Vroeger, de leiders zeggen ze dat niet.
Nee.
Dat is openbaar.
Ja.
Het is allemaal binnenhuis.
Ja.
En Trump die laat ons zien, dit is het spel.
En wij waren, wij, het Westen verontwaardigd. Hoe kan je dat zeggen? En toen dacht ik, ja, maar hoe is het met Afrika of Suriname? Of ja. Een van mijn vrienden, Chamel, die zegt... ja, maar onze aluminium of zo moet nog 30 jaar voor... kostmarktprijs of zo voor, naar de Fransen. Als ja. ruil voor de onafhankelijkheidsoorlog.
Dus ja. Daarom zeg ik, macht heeft geen vriendelijkheid.
Nee.
Mag ik mooi, alleen mooi. Maar belangen? Ja.
Alleen maar belangen.
Ja.
Chester, your favorite topic.
Ja, waar we het al de hele tijd over hebben. Empathie en het vergroten van de Ubuntu-gedachte, de wij-gedachte. Misschien is wel jij kan het veel mooier verwoorden wat Ubuntu daadwerkelijk betekent.
Voor de Ubuntu's, dit is Ubuntu voor beginners.
Ja, we krijgen een letje in Ubuntu, jongen.
Je hebt daar eens zag iets van je Ubuntu voor dummies of zo.
Misschien een idee.
Ubuntu voor beginners.
Ja.
Kijk, is een filosofie van de wij. Ik ben omdat wij zijn. Kijk, de Zulus in Zuid-Afrika, zij begroeten elkaar. Met een hele mooie woord. Ja, jij begon met een begroeting. Ja. Zij zeggen Sawubona.
Okay,
wat betekent Sawubona, ik zie je.
Ja. Okay.
En de andere antwoord, Sikona. Ja. Hier ben ik. In mijn menselijkheid, in mijn waardigheid.
Het is zo mooi, hè?
Prachtig.
Het is echt prachtig.
Je groet elkaar, ik zie je. Want er is een verschil tussen kijken en zien.
Ja, ik ga het nu gebruiken.
Ja.
Als ik jou bel, dan ga ik je zeggen,
Sawubona, baba.
Sawubona, baba.
Dan zeg ik Sikona. Hier ben ik als mens.
Oké.
Zo gaan we het nu doen.
Dat is het vertrekpunt van mens zijn.
Ja.
Ik zie je. En ik herken je menselijkheid en je waardigheid. Ubuntu is collectief.
Ja.
Dat je kan alleen mens zijn als je erkent dat andere mensen mensen zijn.
Ja.
En ook gesprek over die slavernijverleden, dat eerst ontmenselijken van de zwarte mensen voordat ze als slaven worden meegenomen.
Ja.
Ubuntu zegt, als jij mijn menselijkheid ontkent, dan ben jij ook geen mens.
Ja, klopt.
Ja. En het is ook de wij, dat de wij is belangrijker dan de ik. Ja. Dat alles wat je doet in het leven, groepsbelang, gemeenschapbelang, moet voorop staan.
Mm-hmm.
Ja.
Als jij je eigen ik-belang voorop staat, komt het niet goed.
Ja.
Karma will find you.
Het wil. Misschien op dat moment niet, maar later wel.
Later wel.
Ja.
En een van de mooiste voorbeelden die ik altijd gebruik in mijn workshops, in trainingen, is wat we noemen de Indaba. Indaba is ook een Zulu woord. Indaba betekent een Afrikaanse besluitvormingproces.
Ja.
Dat mensen gewoon in een cirkel zitten om besluit te nemen. In het Westen hebben we de neiging om tegenover elkaar te zitten.
Mm-hmm.
Tegenstellingen.
Ja.
Maar de Indaba is eigenlijk de groepsbelang.
Ja.
Dus een voorbeeld is, stel voor dat jij de CEO bent van een groot organisatie, bedrijf of een bedrijf. En jij wil salaris verhogen omdat je hoog opgeleid bent en je hard voor werkt. En je wilt 3 keer verdienen.
Ja.
Maar dan zeggen ze tegen jou, je krijgt het geld, maar in ruil daarvoor 15 mensen van je organisatie worden ontslagen.
Mm.
Maar jij krijgt het geld.
Mm-hmm.
En die 15 mensen hebben allemaal families, kinderen.
Ja. Een goede CEO zou zeggen, ik verdeel dat over iedereen.
Ja. En dan zeg ik tegen jou, jij krijgt salarisverhoging in ruil daarvoor.
Ja.
De vraag aan jou, zou je dat doen?
Nee, zeker niet. Ja.
En dat is wat Ubuntu doet.
Juist.
Het laat je zien dat collectief belang veel beter is dan alleen maar ik belang.
Ja.
En niet dat wij in Nederland de Ubuntu niet hebben. We hebben de Ubuntu alleen, we hebben de Ubuntu uitbesteed aan verzekeringen, aan instanties.
Ja.
Ik zeg altijd, mijn grootste wij in Nederland is mensen. mijn zorg. De zorgdrager. Als iets met mij is, ik heb jullie niet nodig. Ik heb mijn familie niet nodig. Ik heb mensen nodig. Die betaalt het.
Algemeen belang staat boven het individueel belang.
Ja. Dus als wij en daardoor hebben wij de individuele samenleving echt versterkt.
Ja.
Het is nu op zijn toxiek punt bereikt.
Ja. Ja. Zo, eigenlijk zouden wij meer die macht moeten wegnemen bij verzekeringen. En meer het kunnen zien in het dagelijks leven van ons wij zijn.
Kijk, we kunnen dat niet meer terugdraaien. Mm-mm. Helaas.
Mm-mm.
We moeten ons opnieuw organiseren. De verzekering mag wel doen wat ze doen, maar dat betekent niet dat als jij ziek bent, ben ik niet voor jou.
Mm-hmm.
Ja, mooi.
De mooiste is alle twee kanten. De mens ook voor elkaar is.
Ja.
Dat de buurman die misschien nu naast jou zit, ernstig ziek is, in zijn eentje ligt daar te sterven.
Mm-hmm.
En jij weet helemaal niks van.
Nee.
Wie eens je buurman is.
Ja.
Of je buurvrouw.
Ja, dat is verschrikkelijk.
Je weet niet waar hij werkt. Je weet niet of hij überhaupt werk heeft.
Nee.
Niks.
Nee. Alleen maar de enige wat verdeeld is de muur.
Ja.
Jullie hebben gewoon een muur tussen jullie en dat is het.
Ja.
Dus we leven echt in de wereld van muren bouwen.
Ja, ja.
We delen allemaal de muren, maar we kennen de ander niet. Achter de muur.
Klopt, ja. Klopt.
En dat is wat mijn pleidooi in Nederland is. Laten we veel meer door de muren heen kijken. Connectie maken met de ander.
Ja.
Ja.
Ik vind het mooi dat je dat steeds op toch een manier vindt om toch connectie te maken met elkaar.
Ja, je moet het eigenlijk steeds Ubuntu opnieuw. Je moet het 2.0, 3.0 van maken.
Ja.
Weet
je
wel?
Ja, ja, ja.
Ja. En dat is mijn pleidooi. En ik blijf dat gewoon. Want mensen zeggen, ja, maar Ubuntu komt uit Afrika. Maar zeven Afrikaanse landen zijn ook niet Ubuntu. Omdat de leiders daar, veel van de leiders hebben opleiding genoten in het Westen.
Ja, in het Westen.
Ze gaan daar. Ja. Ze gebruiken gewoon dezelfde manier hier van hebben voor mij.
Ja, ja, ja.
En ze laten gewoon elke mensen in de steek.
Ja. Ja.
Champagne for a few, hè?
Ja, champagne for a few. En dat ben ik blij dat Ibrahim Traoré, die wordt echt. Hoeveel verdient hij zelf? Weinig.
Ja.
Ik weet niet.
Zelfs basisinkomen krijgt hij.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, omdat hij wil ook laten uitstralen van ik ben één van jullie.
Ja.
Want
ja.
Hij is ook één van hun. Maar hij is toevallig de leider.
Ja.
Ja, de meest knappe kop in deze organisatie. Ja. Ja. Ja, het is wel grappig dat als je het woord Ubuntu opzoekt op in Google. Weet je wat je als eerst vindt?
Het is een Linux-applicatie.
Ja.
Echt waar? Ja. Oh my god.
Linux-applicatie, ja.
Klopt, software.
Ja. dus de witte Nederlander die is naar Zuid-Afrika geweest en Ubuntu heeft...
Ja. Maar je schrijft het op dezelfde manier.
Ja. Oh my god.
Ja,
is
ja.
Hoe kunnen we de wij-gedachte in... Eigenlijk tweedelig is mijn vraag. Hier in Nederland, voor iedereen, maar ook in het pan-Afrikanisme meer gaan gebruiken?
Ik zeg altijd, begin klein.
Ja.
Meestal hebben we de neiging om een groter doel te hebben. In plaats van beginnen gewoon in je eigen wijk, je eigen straat, bij je buren beginnen.
Ja.
Elkaar te zien, elkaar te erkennen, elkaar begroeten.
Ja.
En ook iets doen in je neighborhood, in je wijk.
Ja. Ja.
Plastic opruimen.
Ja. Ja.
Feestjes organiseren waardoor de buren ook onderdeel van zijn. Laat je op deze manier, deze wij, in kleine manieren vormgeven. En dan als we, net als voetbalclubs, hè? Je hebt Ajax, Eindhoven, Ajax,
PSV,
Feyenoord, allemaal vijanden van elkaar.
Ja.
Maar als Nederland gaat spelen, dan wordt het eenheid.
Yes.
Ja, ja, ja.
De wij wordt groter.
Dan wordt het een wij.
Ja.
Ja. Ja. Dus alle kleine wijken, die een beetje in kleine wij, op een bepaald moment maken we een grote wij van.
Ja. Ja,
ja, ja. Ja? Dus begin klein. Maak verschil bij jezelf.
Ja.
Vanaf vandaag dat je dit hoort, wat kan ik voor de ander doen? Ik heb bijvoorbeeld een buurman, en ik gebruik ook zijn verhaal altijd, want de man die komt nooit naar buiten, die is altijd binnen.
Ja.
En één keer per week kom ik langs bij hem, knock knock, en hij doet de raam open. Buurman, wat kom je doen? Die zegt, ik kom kijken hoe het met jou gaat.
Ja, ja, ja.
Dank je wel, gaat goed, dank je wel. Ja. Maar hoe lang ik het blijf doen?
Ja.
Nu heeft hij wel tijd voor mij, dus hij open. En toen zei hij tegen mij, je bent de enige die vraagt hoe met mij gaat.
Ja.
Oh, ja.
Ja. En dat is ook voldoening voor mij.
Ja.
Ja, ja,
ik met hem in gesprek ga per dag. En een keer zei hij tegen mij, baba, als ik overlijd hier, jij zou de eerste zijn die achterkomt.
Oh, dat is zo zielig.
Zo zielig.
Ja.
En deze man is in de 70.
Ja.
En kun je voorstellen, hij is in zijn 70 jaar nu. En hij heeft geen vrienden, geen familie, niemand. Ik zie hem alleen. Ja. En ik vroeg hem, hoe kan dat?
Ja.
En ik ging mezelf afvragen. En dat zegt over het Westen. Als je ouder wordt in het Westen, je kennis en kring, je familiekring wordt kleiner.
Wordt steeds kleiner, ja.
Je wordt in je eentje wordt weer terug naar de oorsprong.
Juist.
Ja, 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 ja.
Hopelijk wel de mensen die om je heen blijven, die worden het contact wel intensiever.
Intensiever.
De band wordt intensiever.
Intensiever. Maar je krijgt weinig mensen. In Afrika, als je ouder wordt... Je krijgt echt een zwerm van familie en vrienden.
Echt waar, ja.
Wow.
Kleinkinderen, overklein. Ja. Dus je om je heen, de wij wordt alleen maar...
Groter, ja.
Groter.
Ja, 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 ja. Ja.
Als een boom die met heel veel bladeren.
Ja.
Zo zie je het.
Ja. Ja.
En dat is het verschil.
Ja.
Maar het is een beetje als bij ons in Suriname vroeger. Nu zal de samenleving ook anders zijn. Maar als je ouders ouder worden... Ja, meestal heb je twee verdiepingen in huis voor de middenklasse dan... En dan ga jij het laten voor zorgen dat jij voor je ouders gaat zorgen. Weet je, hier is dat toch een stuk lastiger. Of je woont te ver, of je dit, of je hebt je werk. En dan word je ook eenzaam. Dat is wel erg, hoor.
Ja, ik heb het bij meer mensen gezien, vrij dichtbij, dat het op die manier gaat. Dus vaak worden de huizen dan in Suriname worden dan verbouwd, groter gemaakt. Ja. En dan gaat meestal de zoon of dochter, die gaat dan boven wonen.
En mama
en papa gaan naar beneden.
Kijk eens.
Ja. Ja. En hebben ze, als je dan dat kan veroorloven, heb je dan twee trappen. Wel, weet je, maar is één huis.
Wat zou het mooi zijn als we hier... Kijk, ik heb nu een buurman, een andere buurman van mij, die heel slecht benen heeft nu. Hij kan niet eens de trap klimmen.
Oh, verschrikkelijk.
Ja, de man is altijd aan het struggelen om de trap te klimmen. Ik vraag hem, wat doet de woningbouw voor jou nu? Ja, ik wacht nog steeds en het duurt jaren en hij zoekt een woning beneden.
Ja.
Maar wat zou fijn zijn als een buurman die beneden woont, die jong is, zegt tegen hem... Laten we ruilen.
Ja,
jij komt naar beneden, ik ga naar boven.
Ja,
dat is Ubuntu.
Ja.
En de woningbouw zou geen nee zeggen.
Nee.
Hij kan gewoon wisselen. Hij komt.
Ja. Ja. Maar als het meer een gewoonte was in ons collectief geheugen om dat soort dingen te doen.
Dat die jonge mensen die gewoon beneden wonen, kunnen ruilen voor met de oude persoon die boven woont.
Ja.
Omdat ik heb nog steeds sterke knieën.
Hey, we hebben een lezing gehad vorig jaar waar ik met mijn bonuszoon naartoe ben geweest. We did not sell our ancestors.
Oh, jammer dat ik die gemist heb.
Ja, was mooi. Goed, was echt mooi.
We did not sell our ancestors. Ja, was echt een pittige.
Ik heb er enorm van genoten. Vooral, ik moet haar naam goed zeggen hoor, die Surinaamse mevrouw.
Oh, Makelo.
Hoe?
Mevrouw Makelo.
Makelo, ja, die was...
Nana Makelo.
Nana Makelo, die was echt on fire op die dag. Ja. En we hebben een royal gehad uit Afrika.
Ja, en een prins.
Een prins, ja.
Leopold.
Ja, Leopold.
Togo.
Ja, en een... Ja, klopt inderdaad.
Ook,
en
maar dit is wel de goede Leopold, want het is ook een foute van de Congo.
Ja, precies. De naam moet hij ook veranderen.
Oh man, die vind ik ook.
Die kolonisatie. ik ga hem zien vandaag, dus ik ga hem vertellen.
Okay. Zeg hem, je was met de co-host, dat was echt een foute Leopold.
Ja, je moet echt de naam veranderen. Die naam moet, maar hij heeft zijn lange naam. Hij is gewoon verkorting. Hij heeft een hele lange...
Ja. Er werd benadrukt in die lezing ook dat... de naam zegt het al. Om eigenlijk mensen uit het moederland, Afrika... en de nazaten daarvan die door de transatlantische slavernij... elders terecht zijn gekomen in de wereld... om die dichter bij elkaar te brengen. Heb je een voorbeeld hoe we dat zouden kunnen doen? Voor de mensen die je niet zijn geweest naar de lezing.
Kijk, ik heb de lezing georganiseerd en ook... ik heb een lezing gegeven. En heeft te maken met verhalen toen ik naar Nederland kwam... dat veel van mijn Surinaamse vrienden toen... Zeiden tegen mij dat onze voorouders in Afrika hebben hun voorouders verkocht.
Mm-hmm. Dat is het verhaal wat ons ook verteld wordt in de geschiedenis.
Ja, maar als ik kijk naar hoe de voorouders hebben hun voorouders verkocht. Maar dan vergeten ze dat de voorouders zijn ook broers en zussen, neef en nichten.
Ja, klopt. Ja.
Maar wij gebruiken de voorouders alsof ze los van elkaar zijn, de twee voorouders.
Ja.
Ze waren broers en zussen, neef en nichten, die uit elkaar... Ja. Dus toen schreef ik een keer over. Ik zeg, het verhaal van de achterblijvers wordt nooit verteld.
Ja, inderdaad.
Alleen het verhaal van de mensen die zijn vertrokken.
Ja.
En waarom vertellen we niet het verhaal van de achterblijvers?
Ja, het verdriet wat daar is ontstaan.
En ook de mensen die gewoon hun zonen, hun zussen, hun broers en zussen... worden gewoon meegenomen en ze hebben hen nooit meer gezien tot hun dood.
Erg, hè?
Ze bleven wachten. En dat is de reden waarom heel veel Afrikanen... hebben de neiging ook om bij de zee te gaan zitten... nog steeds wachten.
Wauw.
Dat wist ik niet.
Dat nazaten terugkomen.
Mm-hmm.
Dus echt mensen kan bij de zee zitten om gewoon te kijken in het verte.
Ja.
Oneindig kijken.
Ja.
Ja. Wow. Ja.
En niet als westerlingen gewoon als transit te gaan liggen en daarom te genieten.
Ja.
Maar mensen daar gaan echt naar de zee zitten om te kijken.
Ja, heel andere belevenis, heel andere verbindenis met de zee.
Want ze waren met de boot gegaan, ze denken, ze komen weer terug.
Ja.
Ze zijn nooit teruggekomen.
Nee.
Is zelf een dorp ergens in Guinea. Waar de hele dorpelingen toen in de tijd van de slavernij hebben zelfmoord gepleegd.
Wauw.
Want ze willen niet als slaven meegenomen worden.
Een heel dorp.
Heel dorp. Maar dat zijn verhalen die niet worden verteld.
Nee.
En die vijandigheid in de tijd die ik voelde tussen Afrikanen en mensen van Surinaamse afkomst in die tijd.
Ja.
Heeft mij echt ook aan het denken gezet. We zijn veel dichter bij elkaar dan jullie denken.
Ja.
We zijn veel verwant dan jullie denken.
Ja.
Ja.
Laten we niet, waarom gaan we dat niet... de toenadering zoeken naar elkaar toe.
Ja.
Want de Fidel en Hiers, die het Westen dat heeft ingezet.
Ja. Ja.
Fidel en Hiers, ja. Dat wij niet sterker zijn.
Ja.
Maar ja, ja. Ja. Nee, heel mooi. Het raakt me wel wat hij zegt, weet je.
Ja, want, ik ben er ook even stil van,
want,
merk ik.
Want ik merk ook, moet heel eerlijk, ik weet je, ik zeg altijd tegen witte, zwarte, gele mensen, ga altijd eerlijk zijn. Ook tussen Surinamers onderling. In de koloniale tijd zou Chester meer privileges hebben dan ik vanwege zijn lichte huidskleur. Ik zou ergens in een fabriek werken. Chester zou een ambtenarenbaantje krijgen. En ik zou denken, die verdomde lichtgekleurde man. Maar ook wij zwarte mensen, de Creolen, de stadskriolen, als je wil noemen, wij hebben ook de mensen in het binnenland. Die zwart zijn ook heel erg gediscrimineerd. En dat vind ik, ik vind het heel erg. Tot nu toe vind ik dat heel erg. We hebben het jarenlang systematisch, stelselmatig gedaan. En mijn moeder zei altijd tegen me, Raoul, deze mensen zijn onze helden. Want de slavernij is niet afgeschaft omdat men dacht, oh, dit zijn nu ineens mensen waren fout. Nee. Zij trokken naar het binnenland en organiseerden de rooftochten naar de plantages. Mm-hmm. Die heel gruwelijk waren, mensen werden vermoord.
Die zijn verhalen die moeten worden verteld.
Ja.
Maar dat durven we niet te doen.
Nee, we durven niet. En nu heb je bijvoorbeeld een korte sidestep, een politieke partij aan de macht die samenwerkt met andere etnische partijen, want het is niet allemaal één eenheid Surinamers. Op de oppervlakte lijkt het zo. Maar dat is dus de stam van de, niet de stam, de inheemse, dus Ronnie Brunswijk. En wij stadskriolen denken van...
De Marons.
Ja. Worden Marons genoemd, dat waren de slaven die vluchten en trokken naar het binnenland.
Ik ben niet eens met de naam Maron, maar goed.
Omdat
het letterlijk betekent weggelopen vee.
Oké, dan zal ik die naam ook niet meer gebruiken.
Ze noemen zichzelf zo, maar ik zeg uit mijzelf dat ik daar niet eens.
Oké, dan zullen vast nog een andere benaming komen, maar wij hebben hun heel erg gediscrimineerd, maar ze ook verdelen heerspolitiek. Want zeiden, kom jullie maar bij ons, jullie krijgen over en dat zijn wilden eigenlijk. En ja, dat zijn ook benamen die we gaven. Dus dat is net wat je zegt. Verdelen, heers. Ook zoals zwarte Amerikanen misschien tegen Afrikanen. Ik zie vaak comedians maken dan grappen. En denk van, ja, maar kerel, vind ik niet zo'n leuke grap. Want we horen één te zijn.
Ja, maar kijk ook wat de verdelen heers doet. Ze halen mensen uit India naar Suriname. En geven ze hen veel meer privileges.
Ja, natuurlijk. Ja.
En waardoor die ook verdelen heers.
Ja.
Het is continu gaande.
Zou voor identiteit, het bouwen van identiteit, met name zwarte mensen in diaspora, zou het niet een idee zijn om jezelf ook, net als hoe Amerikanen dat doen, een voorzetsel ervoor te zetten? Bijvoorbeeld Afro-Nederlander. Net als hoe je hebt Afro-Amerikaan. Weet je, dus dan
Afro-European.
Ja, Afro-European. Als je het maar vaak genoeg zegt, dan ga je je ook meer identificeren met Afrika. Ik gebruik het al voor mezelf al heel lang. Ik zeg altijd, ik ben Afro-Nederlander. Afro-Europeaan. Dat heeft mij geholpen om die band als maar een klein beetje, maar voor mezelf meer te definiëren. Want heel veel Surinamers, daarom kom ik erop, sinds ik zwarte Surinamers zeg het nee, ik ben Surinamer. Ik ben geen Afrikaan.
Ja,
weet je? Dus dan
ik vind het raar dat men dat
het
zegt, want je bent Afrikaan.
Het is heel gek.
Van oorsprong.
Maar het is echt heel gek.
Ja, maar weet je, ik zeg altijd, kijk, hoe beter het gaat met Afrika,
hoe trotser.
Trotser.
Ja. Ja.
Mensen uit de Caribische landen gaan Afrika omarmen.
Ja.
En dat is de twee kanten.
Ja.
En dat is, daarom is het ook heel belangrijk dat heel veel mensen die nazaten ook, terug naar Afrika om daar te investeren.
Mm-hmm. Ja.
En niet overlaten aan de witte mensen die daar gaan.
Want dat gebeurt vaak.
Ja. En dat is nu Ghana. Je ziet in Ghana de return.
Ja.
De year of return.
Ja. Er
zijn veel Amerikanen, veel mensen van Caribische afkomst. Ze gaan terug naar Ghana, kopen ze een land daar.
Ik hoor het ook van Suriname.
Bedrijven. Ja. En Surinamers ook. Ja. In Sierra Leone ook. Komen ze daar, bouwen een land, kopen een land, bouwen huizen daar.
Ja.
Beginnen ze zaken daar te openen. Ja. En ze krijgen ook veel van hen krijgen een paspoort.
Ja.
Paspoort van het land.
Ja.
Ik
denk wel. Ik
toch maar aan mijn vriendin voorstellen.
Hoe zit het met veganisme daar? Want ik ben vegan.
Dat is een beetje moeilijk. Ik zie papa's gezichtsuitdrukking van, we like meat, boy.
Wij zijn daar carnivoren, maar kijk, er is ook een verschil.
Open je restaurant, man. Goldmine.
Exactly.
Voor de expats.
Ik denk dat als je in Afrika woont en leeft, je kijkt anders naar vegetarisch zijn.
Ja.
Begrijp je? Omdat ik maak zelf een grapje, maar ik heb twee dochters. En ze hebben, Hoe koop ik gewoon vlees in de supermarkt? Ja. In de vriezer.
Ja.
En dan is het gewoon vlees. En ze weten niet dat het vlees in dier was geweest.
Mm-mm.
Ja, ik snap.
In general, als ik een vlees eet, ik weet vanaf het begin hoe de vlees was ontstaan. En is een dier, leven. En langzamerhand is het geslacht. Misschien ben ik zelf bij geweest. Heb ik zelf meegedaan om te slachten. Omdat dat is onderdeel van de natuur.
Ja.
Dus je eet het met een heel andere soort gevoel.
Baba, als je een column zou mogen schrijven en je morgen zelfs Elon Musk verleent toestemming daarvoor. De hele wereld gaat jouw column lezen. Waar zou je het over hebben?
Als ik morgen een column moet schrijven?
Ja, en de hele wereld gaat jouw column lezen. Waar ga je het over hebben?
Kijk, mijn column gaat altijd over mijn eigen ervaring. Want je eigen ervaring kan niemand ontkennen. Dingen die het meemaakt. Ik hou niet van praten over grote ideologieën, grote dingen in de wereld. Ik probeer altijd klein te houden.
Mm-hmm.
Dus als ik vandaag een column moet schrijven over een belangrijke column voor morgen, dan en dat is wat ik heb gedaan vandaag. Ja, ik heb een column geschreven.
Ja.
En die column gaat eigenlijk over dat. Maakt niet uit wat gebeurt in de wereld.
Ja.
Het raakt iedereen.
Ja.
En kleine dingen die je doet ergens in Timbuktu...
Ja.
Heeft consequenties voor iemand die in Nederland, in Friesland woont, bijvoorbeeld. Ja. Misschien zie je het niet gelijk. Ja. Maar de connectie van mens zijn, dat is voor mij de leidraad.
Okay. Ja, mooi.
Dat laten we beseffen dat al onze daden... heeft consequenties voor de ander. Als het enorm rijk wordt, weet dat je rijkdom heeft voor gezorgd dat heel veel mensen arm worden.
Ja.
En dat je de plicht hebt om iets terug te doen.
Ja.
Ubuntu komt in alles wat je doet weer terug.
Ja.
Ja.
En dat is echt voor mij mijn awareness, consciousness.
Ja.
Ja.
I like it. Ja.
Heel mooi.
Ja.
Heel
mooi. Want ik heb een klein voorbeeld van, want die gebruik ik ook vaak in workshops. Ik ga vaak naar de sportschool. Hè? 4 keer per week probeer ik even te trainen.
Met cardio of ook krachttraining?
Cardio. Eerst ren ik.
Dan blijf je zo slank.
Dank je. 3-4 kilometer naar de sportschool. En daarna train ik. En daarna loop ik terug.
Okay.
Dus, maar elke keer als ik daar kom, bij de kleedkamer, groet ik mensen. Ik groet iedereen. Oude witte man van bijna 80 of zo. Hij groet mij nooit terug. Ja. Ik groet hem altijd, hij groet mij nooit terug. Dus één keer kom ik daar en hij was daar met mij alleen.
Ja.
En toen groet ik hem, maar hij groet niet. Ik denk, misschien heeft hij een probleem met zijn oor. Ja. Ik ging naast hem staan, meneer, goedemorgen.
Ja, ja.
Ja. Hij keek mij, hij zegt niks.
Wow. Ja.
En toen zei ik tegen hem, meneer, ik groet je altijd en je zegt nooit iets.
Ja.
Stel voor dat jij straks, je bent nu oud, een hartaanval krijgt, zie je.
Ja.
Wat verwacht je van mij?
Wow.
Moet ik jou helpen? Ja, of moet ik jou gewoon laten doodgaan?
Ja.
Hij zwijgt, hij zegt niks. Maar toen weet ik ook, zwijgen kan ook antwoord zijn.
Ja.
Ik heb niet meer gezegd, maar de volgende dag kwam ik ook, hij groet mij.
Ja, ja. Dat is zo mooi.
Hij groet mij.
Geweldig.
Ja, toen dacht ik, dit is echt ook hem beseffen. Laat beseffen.
Ja. Op die leeftijd moet hij nog dat beseffen.
Ja, dat wij zijn connected.
Ja,
wij zijn connected, want ik kan iets voor jou kunnen betekenen.
Ja. Ik leer veel van jou. Dus toch, we zijn altijd op zoek om onze eigen standpunten te verdedigen. Maar toch ergens van die connectie. Die vraag die hem stelde van, wat verwacht je dan van mij?
Mm-hmm.
Ja. En dat hij niet antwoordde, dat was ook een antwoord.
Ja.
Dat was ook een antwoord.
Wow.
Ja. Heeft je antwoord de volgende keer gegeven? Want heeft je wel gegroet?
Ja, hij groet.
Dus hij wil wel geholpen worden. Want anders zou hij niet groeten.
Nee, want sommige mensen hebben tijd om na te denken.
Ja.
Dus geef hem de tijd om na te denken.
Ja.
Soms, dat heb ik ook van mijn moeder geleerd. Als ik de waarheid vertel aan mijn moeder, toen ze al leefde. Als ze geen antwoord geeft, weet ik dat het is doorgegaan.
Ja.
Ze is mee bezig.
Ja. Oké, dan gaan we afsluiten. Maar heb ik nog één mooie vraag. Ik kan het niet laten. We hebben de hele tijd gehad over onze ancestors. Nalatenschap. Wat betekent nalatenschap voor jou? En hoe ben je in de huidige tijd, in het hier en nu, een goede ancestor voor de toekomst?
nalatenschap. Er is in een Ubuntu filosofie een spreekwoord hoe je zeggen: het is niet wat je meeneemt, maar wat je achterlaat is de zin van het leven.
Mm-hmm.
Niet wat je meeneemt, maar wat je achterlaat, nalatenschap is de zin van het leven. Dus de vraag is altijd: wat laat je achter?
Ja.
Dus die vraag heb ik mezelf gesteld. Ik heb twee dochters.
Ja.
Dit is mijn nalatenschap. Twee dochters. Mijn boeken.
Dat is jouw nalatenschap.
Zijn mijn nalatenschap. Die bomen die ik plant in Sierra Leone.
Ja.
Kun je je voorstellen dat ik bomen plant en jij gaat niet voor eeuwig onder zitten voor de schaduw?
De mensen die je hebt kunnen aanraken.
Die mensen kunnen aanraken. Mensen die ik heb geïnspireerd.
Ja.
Dat zijn allemaal nalatenschappen voor mij.
Ja.
Mooi.
Ja.
Ja. Dus terug dan naar de andere, voor de ancestors. Ik weet dat alles wat ik doe, zonder hen is niet mogelijk geweest.
Mm-hmm.
Want in de Ubuntu-filosofie is gezeteld op drie poten. De ongeborene, de levende en de levende doden.
Ja.
Ja.
We zeggen niet de doden, maar de levende doden.
Ja.
Dus de ongeborenen die moeten nog komen. Dus wij als levende hebben de verplichting, de plicht om deze wereld achter te laten voor hen.
Ja.
Ja.
Want wij gaan ook verder als levende doden. Dan komen we weer terug. Dus als wij deze wereld niet goed achterlaten, komen we weer terug in onze eigen shit.
Ja. Ja.
Dus voor mij, dit nalatenschap is zo een bewustzijn voor mij. Dat ook als al mijn boeken, aan het eind zeg ik, zonder mijn ancestors, zonder mensen om... Dit zijn hun verhalen.
Mm-hmm.
Maar in het Westen hebben we geleerd om je naam op het boek te schrijven. En Baba Tarawal is de schrijver van dit boek. Ik ben alleen maar de medium.
Ja.
Doorgeefluik.
Ik ben de doorgeef.
Ja.
De medium.
Ja.
Dus het boek heb ik geschreven omdat ik kan schrijven. Maar de ideeën, de verhalen zijn van mensen die voor mij zijn geweest.
Ja.
Ja. Heel mooi.
Nice. Nou, hoe kunnen mensen je volgen?
Nou, en volgen is alsof ik een soort kleine profeet ben.
Nee, er wordt heel vaak gevraagd aan het eind van de podcast kunnen ze je ergens volgen, weet je wel? Ben je op social media?
Ja, ik ben op Instagram.
Ja.
Okay. Ik ben ook op Facebook.
Ik ga snel connecten met je.
LinkedIn ben ik daar. Ja. En dus op die manier kan je connecten met mij.
Ja.
En
En komt er een nieuw boek aan?
Ja, daar ben ik mee bezig. Ja. Ik wil ook een nieuw boek voor als nalatenschap.
Ja.
Mooi.
Hoeveel heb je er tot nu toe al geschreven?
Vier. Op mijn naam.
Ja. Over de laatste hebben we het gehad. De getemde man. Ja. Ben je nog steeds de getemde man, Baba?
Ik word alleen maar getemde. Maar dat vraagt de maatschappij. Dat ik nog getemde word.
Ja. Ben je getemd, Raoul? Lang
antwoord. Het is een lang antwoord.
Als hij niet zegt, dan weet je weer het antwoord.
Er komt in deel 2 van de podcast. Ik vond het heel mooi om je ontmoet te hebben. Inspirerend ook. Ja. Echt inspirerend.
Dankjewel, Baba.
Dank aan Baba voor een mooi interview en vele wijsheden. En dank aan jou dat je hebt willen luisteren. Deze podcast werd gemaakt door Chester Meynals, Raoul Pengel en Justin de Visser.